Vind je deze podcast leuk? Beluister dan ook de podcast Goudspraak. Ik ben Minke Boy. Als voormalig tophockeyster weet ik hoe Olympisch goud voelt. In de openhartige podcast Goudspraak praat ik met sporticonen die straks in Parijs voor het hoogste podium gaan. Over de weg naar goud. Beluister nu de podcast Goudspraak.
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
Het is maandag 3 april 2023. Eén dag na Slobbeloen. En live vanuit de Dagnacht Studio's is dit de Rode Lantaarn.
Welkom bij de intranet nieuwsbrief van het leukste team van het hele peloton. Vandaag met een wel heel speciale gastschrijver. Onze favoriete leider, Fabio B. Hoi jongens. Zoals de meesten van jullie wel weten, waren we de afgelopen weken in Vlaanderen om een paar wedstrijden te rijden. En, heel leuk om te vertellen, het ging supergoed. Eerst in Harelbeke, waar het erg koud was, eindigden we mooi als derde. En zondag in Oudenaarde mochten we zelfs de ruikers mee naar huis nemen. Een hele mooie opsteker. Dank aan alle ouders en partners voor het aanmoedigen, aan de ploegleiders voor het rijden en aan de mensen van de organisatie voor het heerlijke patatje na afloop. Het was echt een hele leuke middag met een hele gezellige sfeer. Natuurlijk is het super tof dat we ook nu weer konden winnen, maar het belangrijkste is dat we lekker hebben gespeeld tegen een sportieve tegenstander, Mathieu, die ook enorm zijn best deed. Goed gedaan allemaal. Heel veel beterschap voor Tim. Dan ben ik jullie nog een paar traditionele wist-je-datjes verschuldigd. Wist je dat er ook momenten zijn dat Tadej een patatje afslaat? Mikkel de uitdrukking lang gezicht een nieuwe betekenis heeft gegeven? Sjoerd Baks bij ons in de ploeg rijdt? Hihi. De ouders van Matteo weer niet hebben gereden? Jongens, neem eens op als we bellen. Vlaanderen geen land is? De oude Quaremont en de nieuwe Quaremont praktisch even oud zijn? Tadej zo hard rijdt dat mensen er stijl van achterover vallen. En dat het volgende week Parijs-Roubaix is en we nog een plekje over hebben. Sportieve wielergroet en dank voor een geslaagde wielerweek. Fabio B. alias de Jankert van Oudenaarde. PS, Mark Hirschi heeft volgende week bardienst.
Het zou wel een goede barman zijn, denk ik, Mark Hirschi.
Ja, hij komt nooit opdagen, denk ik.
Frank, Jonne.
Giertje! Gier.
Zullen er al mensen echt in de vangrail rijden als wij Tim begroeten inmiddels?
Ik ben heel blij dat ik jullie weer zie, jongens. Ik heb jullie toch 12 uur moeten missen.
Ja, ja. Het is niet lang geleden dat we elkaar zagen.
Nee, en we hebben elkaar ook intensief gezien. Je kunt elkaar zien en je kunt elkaar even meemaken. Je kunt koffie drinken of met elkaar een dagje op uittrekken. Maar wij hebben echt alles van elkaar gezien.
Jonne zei gisteren in de auto, ik heb het gevoel alsof we 6 weken met elkaar op vakantie zijn geweest. Ja. Is dat dan een compliment of is dat een belediging? Ik weet het niet zo goed.
Ja, beide. Nee, maar beide.
Volgens mij deelden we dat gevoel allemaal wel. Tenminste, ik heb me gewoon opnieuw aan mijn vriendin thuis voorgesteld. Dat was echt. Ik vond het heel raar dat ze er nog een beetje hetzelfde uitzag.
Ja, op een gegeven moment hadden we het over de Laplace, waar we de zaterdagmiddag waren geweest. En dat voelde echt als een eeuwigheid.
Ja. We waren dus, even voor de luisteraars, zaterdagmiddag naar Vlaanderen gereden, naar Gent.
Gent.
Voor de live avond in de vooruit. Hebben jullie genoten?
In voorheen de vooruit, inmiddels 4-0-4.
4-0-4, maar dat schijnt een error te zijn. Ik heb ontzettend genoten. Ik vond het echt heel erg leuk. Was best even spannend, want er zitten allemaal Belgen daar ineens.
Ja.
En wij.
Dat is wel heel exotisch voor ons dit.
Ja, ik denk dat zij ons ook exotisch vonden. Vermoed ik zo.
Ja,
toch?
Ja, zeker.
We hadden wel het gevoel dat we in het begin net iets meer ons best moesten doen. Dat het ijs moest iets langer gebroken worden.
Ja.
Maar op een gegeven moment toen waren we wel allemaal samen, had ik het gevoel.
Ja, één geheel. Je voelde je één met de zaal.
Ja. Ik was zo, supermooie zaal trouwens.
Echt, heel mooie zaal.
Ja, echt schitterend.
Als je nog eens een optreden in Gent hebt.
Ja, dan zou ik ook voor de 404 gaan.
Is de 404, heerlijk.
En we hadden natuurlijk...
Maar je voelde je één met de zaal, maar toch durfde je niet te gaan dansen op het podium.
Oh ja, dat heb jij ook nog geprobeerd. Ja, je hebt een heleboel geprobeerd op die
ja,
avond.
Ik heb het heel,
dat was echt,
echt heel veel geprobeerd. Ja, dat was het lekkere, dat hij niet online kwam.
Ja.
Dus zeg maar alles wat ik inhoud al jaren, om over van alles en iedereen te zeggen en te proberen en te doen, dat kon eruit.
Nou, ik vond het heel knap dat jij het voor elkaar kreeg om in de eerste 10 minuten 4 beledigingen op het Belgische publiek af te vuren. En toch vonden ze je nog leuk, ook bij de 5e.
Ja,
ja. Ja, nee, mijn theorie is dat we een zaal vol masochisten hadden uitgenodigd. Die hadden zichzelf uitgenodigd. En dat die daarna allemaal, want zo eerlijk moeten we ook zijn, in de foyer allemaal naar Jonne toe gaan. Terwijl wij gewoon een beetje bedremmeld in een hoekje een biertje staan te drinken. Ja. Om hem te bedanken hoe zij met de zweep hebben gekregen. Dat is mijn theorie.
Ja, de truc is dat je in België moet je veel grappen over Walen maken. Walemark. Dus dat werkt.
Oh, ja. Oh, was dat jouw strategie?
Ja, dat was mijn strategie.
Oh, dat had ik er niet direct achter gezocht.
En veel ook.
Niet gewoon, jullie Belgen zijn kut. Ik wist niet dat je dat bedoelde als iets om de Walen mee te leggen. En de Vlaanderen aan je kant.
Ik vind de Vlaming voor de helft een leuke grap.
Nee, ik was het was ontzettend leuk publiek ook. Na afloop, toen... Het is voor mij allemaal een beetje door elkaar heen gelopen achteraf. Want ik heb het gevoel, de avond is afgelopen. En jullie zeiden, kom, we gaan nog wat drinken in het café. En vanaf dat moment kreeg ik gewoon... Ik had niet genoeg handen om alle pintjes vast te houden die er doorgegeven werden.
Ja.
Jonne zijn we ongeveer inderdaad 2 uur kwijt geweest. Die stond omringd door een groep luisteraars. Stond hij gewoon als de theorieën af te draaien?
Ja, niet zomaar luisteren. Er zat gewoon iemand bij die had 11 keer blokken gewonnen. Ja, raak je niet meer uitgepraat. 11 keer!
En daarna ging de hele avond heel snel. En kan ik me alleen nog het moment herinneren dat we in een café waren waar Bram Tankink met iemand stond te praten. En Jonne zei, Hendrik, doe je nu alweer alsof je Bram Tankink bent? Ja.
En de twijfel bij die andere man. Dat was echt goed. Ja, maar hij klinkt wel echt als Bram Tankink. Ja.
Nee, dat is het niet. Je had dit ook bij Frank trouwens kunnen doen.
Ja.
Volgens mij ook veel Vlaamse Frank Heijn liefhebbers.
Ja, ja, die zit zo. Die vind je overal
die
eigenlijk.
Overal,
maar het is wel. Ik denk dat we in. We hebben een aantal avonturen beleefd ook in Nachtelijk Gent. Het is gewoon überhaupt mooi dat Benja. Dat er niet allerlei opnieuw castings moeten worden gehouden voor rollen van Benja. Waar die al een dikke deel bezig zijn.
Je bedoelt Belgische Benja?
Belgische Benja?
Ja.
Ja, want we hebben echt een andere Benja.
Ik heb Nederlandse Benja nu 20 jaar. Ik heb Belgische Benja nu een paar dagen. Dat is echt. Een verschil van dag en nacht.
Met wie ben je liever bevriend?
Ja. Nou ja, overdag denk ik met Nederlandse Benja. Maar s'avonds is Belgische Benja wel echt een goeie om erbij te hebben.
Ja, je moet hem er wel bij houden. Ja. Hij is zomaar weg.
Hij was doorzichtig de volgende dag.
Ja, dat was...
Hij was gekromd.
Ja.
Hij was gebroken. Hij had een DNF bij het ontbijt.
Ja, nog om heel even af te maken. Wij zijn dus in Gent blijven slapen in een hotel waar we erg nader tot elkaar zijn gekomen.
Zo.
Want we lagen bij elkaar op de kamer en hier en daar bij elkaar in bed.
Ja.
Moet kunnen, vind ik.
Moet zeker kunnen.
Ik lag bij Tank. Die vroeg mij de volgende ochtend of er nog iets recht stond in de kamer. Aangezien ik blijkbaar nogal hard had gesnurkt.
Tank ziet er altijd zo fris uit, joh.
Ongelooflijk. Hij ging ook midden in de nacht weg, dacht ik althans. Maar toen was hij alweer onderweg naar die VIP-tent. En toen werd ik wakker. Toen had hij volgens mij alweer een biertje in zijn hand.
Ongelooflijk.
Ja,
wij zien er nu nog steeds verlept uit.
Ja, dat komt
wel wezen.
Tim, wij lagen bij elkaar in bed. Ja, laten we het zeggen zoals het is. en jij hebt mij toen gewezen, 's nachts, om 4:00, denk ik, op het bestaan van een hobby van jou, waar ik echt het bestaan niet van wist, die ik heel leuk vind. Het lezen van bepaalde threads, noem je dat zo, op Reddit. Ik dacht,
dit is het moment om tegen Frank te beginnen over dat ik 's nachts obscure Reddits lees.
Ja.
En toen heb
Not
ik, toen
safe for work credits?
Met,
of?
Toen ben ik begonnen met voorlezen van de Reddit over... konden oude Grieken ook salto's maken?
Ja.
En dit was letterlijk het laatste wat je tegen hem zei, toch?
En het detail is dus dat alleen professionele historici daarop mogen reageren. Zodat je zeker weet dat je een valide antwoord
moet
krijgt.
Accuraat zijn.
Ja.
Ask historians. Maar
dit
Reddit.
Dit is
een tip. Toch?
Dit is gewoon wel het laatste wat Tim tegen jou heeft gezegd. En toen heb je daar tot 6:30 van wakker gelegen.
Ja, en daarna is Tim tevreden. Gewoon van een geslaagde avond. En nog een paar leuke tips aan het einde. Zachtjes weggedommeld. En lag ik een beetje te luisteren aan zijn ademhaling. En heb ik gewoon de hele nacht alle prikkels lopen verwerken.
Het is louterend, hè, Frank?
Ja, en we zaten aan het ontbijt met
ja, halve lijken, toch? Ja. Ik moest wel denken aan, volgens mij, Frank van den Broeke en Gaumont. Die bij COVID is reden. Volgens mij 99 jaar van den Broeke, min of meer. Ik weet niet meer voor welke wedstrijd, maar ik vermoed de Ronde van Vlaanderen. Dat kan ook de Omloop het Volk zijn. Dat ze gewoon tot 6 uur uitgingen in Gent. En dat ze daarna allebei echt waanzinnig waren. Nou ja, wij zijn ook ongeveer tot 6 uur uit geweest in Gent. De dag daarna was ook een grote wielerwedstrijd. Ik moet zeggen, ik ben blij dat ik überhaupt recht kon blijven. Ja.
Het was wel waanzinnig gisteren.
Ja.
Dus wij en wij ook.
Ja. Ik vraag me af wie er een grotere prestatie heeft geleverd. Wij of Mathieu en Poggi?
Nou, ik denk in ieder geval Benja. Want die Belgische Benja. Want die had een DNF bij het ontbijt. Die is halverwege weggegaan. Omdat hij zich moi voelde.
Ja.
Toen.
Ik denk dat Benja het heel leuk vindt. Dat moest hij allemaal zo. Ook aan de rest van de luisteraars wordt verteld.
Toen was hij eerst. Hij ging door een aantal stadia van angst. Namelijk dat hij in de lift over zijn nek zou gaan. Toen dacht hij.
Ga je hier nog verder? Ja, okay.
Toen heeft hij de kamer gehaald. Toen toch niet nekkie. Toen ging hij weer liggen. Toen dacht hij toch weer wel. Dat is 4 keer weer gaan. Toen heeft hij gewoon uiteindelijk niet gedaan. En heeft hij nog eventjes wat uurtjes gepakt.
Van even slikken. Sport zou op.
Ja, ik denk het, ja. En toen had ik een watertje besteld bij de bar. En daar kreeg ik chips bij en nootjes. En toen kwam
het een topland is.
Ja, echt een topland, want het kan gewoon daar. En toen kwam Benja aanlopen. En die heeft toen ontbeten met die chips.
Ja, dat moet ook kunnen.
Ja. En goed.
Nou, wij werden wakker en we wilden natuurlijk eigenlijk gewoon de uitzending vanaf het allereerste begin zien.
Ja, net niet gelukt.
Net niet gelukt, laten we het zo zeggen.
We hebben wel de officiële start meegepakt.
Ja, dat wel.
Maar dat gebeurt ongeveer 2 uur nadat de uitzending begonnen is.
Ja, ja.
We hadden al wel
ja.
wat gemist.
Ja, ik had de croissantjes helaas gemist. Maar ik heb alles opgenomen, dus ik ga het lekker nog eens rustig terugkijken. Ja,
ik weet nog dat wij inschakelden en het peloton reed over een lange rechte weg. En de eerste zin die we hoorden was Karel die zei... We rijden over een lange rechte weg.
Ja.
We dachten, iedereen zit er super scherp in.
Nou, het was zelfs scherp op alle niveaus. Want Tim en ik lagen in bed. Gewoon als een ouder echtpaar die zeg maar zondagochtend nergens heen hoeven. En nog even de tv aanzetten. En ik zag een lange rechte weg op tv. Ik zei, jeetje, wat een lange rechte weg. En daarna zei Karel, we rijden over een lange rechte weg. En toen dacht ik, het is ook geen kunst ook dat commentaar geven eigenlijk. Hè? Ik schud dat zo uit mijn mouw.
Ik denk dat iedereen nu al op het puntje van zijn stoel zit over dit verslag, over de ronde.
Ja.
Dus echt, het mag je allemaal niet missen.
Maar ik was wel echt blij dat jullie... Want laten we wel weten, Belgische Benja was echt ver heen. Dat gold ook...
Bij allemaal, hè?
Dat gold ook voor ons. Tim moest aan het einde nog even de auto aan de lader zetten. Gelukkig wel in de garage. Maar toen heeft hij wel gevraagd, Jonne, kan je alsjeblieft met me meegaan? En toen hebben we uiteindelijk niet langer, niet harder dan 8 km/u gereden.
Nou, zoiets, inderdaad.
Ook verboden, denk ik.
Ja, dit is leuk dat dit allemaal op tape staat. Even over... Ja,
we zijn in de garage gebleven.
Het was al lang doorgegaan naar de dag hierna. Hè? Dus,
maar er zijn nog zoveel details.
Ja, je mag er gewoon... Weet je wat, je mag er tijdens deze aflevering nog op terugkomen.
Oké, is goed.
Want wij waren nog steeds in Gent.
Gent.
En de volgende dag gingen we koers kijken bij Jumbo.
Ja.
Daar waren we uitgenodigd, dus dat was heel erg leuk.
Zeer sympathiek.
Op de Hotond.
Op de Hotond, of de Hoogberg. Zelfnaam.
Ja, niet super hoog, maar het was wel leuk.
Ja, was heel leuk. Ja, en wij moesten daar eerst naartoe rijden. En wat ik wel een leuk moment vond, was dat we... Volgens mij waren we soort van half op het parcours terechtgekomen op een gegeven moment.
Ja, toen zei half ineens voor, iemand, helemaal.
Toen zei een van jullie... Volgens mij komt daar het peloton aan. Maar achteraf dacht ik nog, dat gedoe hè, met DSM. Over dat ze eerst langzaam gingen rijden en toen ineens harder.
Ja.
Dat hebben wij volgens mij voor onze ogen ook gezien. Want de peloton kwam heel langzaam aanrijden. Ja. Ja. Wij konden gewoon rustig parkeren, uitstappen en langs het parcours gaan staan.
Zagen we ze
ineens
nog steeds aankomen.
Ze keihard aanrijden.
Ja. Ja, klopt. En toen zat David nog in de achterbak.
Ja. Niemand weet wie David is. Hè?
Er was een vriend van Benja en mij mee. En daardoor waren we met 6.
Van Benja aan jou en van de show.
En van de show ook, ja. En ja, 6 is 1 iemand te veel voor de Attila Valter. Maar gelukkig was er een ruime achterbak.
Ja, daar hadden we gewoon niemand in gestopt. Dat is ook illegaal, maar jij roept het gewoon allemaal. Jij stopt dit allemaal aan de podcast.
Maar goed, we zagen inderdaad... we hebben dat moment van DSM gezien. Toen waren we ook redelijk gechoqueerd hoe hard het ging op. Nou, ik denk 150 kilometer van de streep. Ze waren echt met ellebogen aan het werken zo toen ze langs reden. We waren heel erg onder de indruk.
Zeker, het ging zo hard.
Ja, achteraf bleek dat gewoon iedereen mega geïrriteerd was over DSM.
Zo geïrriteerd dat Mathieu voor het eerst in een half jaar iets getweet heeft met chapeau DSM. Ja. Met dat beeld erbij.
Ja, ook dat je dacht, ja, hij zal het wel ironisch bedoelen.
Ja, ja, maar wij hebben dus de hele dag hebben wij gewoon lekker... Het was best wel koud. Langs het parcours. De renners moeten het ook behoorlijk koud hebben gehad.
Ja.
Ja.
Wij liepen gewoon de hele tijd van groot scherm naar verlaten eetkraampjes en weer terug.
Ja.
En, ja, maar er was ook wel een reden dat die eetkraampjes verlaten waren.
Om 3 uur was alle friet op.
Ja, dat is toch ook wat. Dat, ben je in België is de friet op. Ja. Dat is echt, dan heb je pech hoor.
Dan bak je ze wel bruin.
Maar hebben wij enige actie eigenlijk op de Hotong gezien? Is er nog iets bijzonders gebeurd?
En net voor de Hotel. Dus wij zaten eigenlijk net na de actie. Maar daardoor konden we wel de gruzelementen zien van de actie net daarvoor. Op de Kruisberg, denk ik. Ging Van der Poel natuurlijk. En dat was denk ik de laatste keer dat we ze langs zagen komen. Ja. En zagen we dus Van der Poel en Pogacar met op een seconde of 6, soort 100 meter erachter, Van Aert in zijn eentje. En wij stonden natuurlijk niet alleen bij de Jumbo-Visma... VIP-tent en met allerlei mensen die met een Jumbo-Visma-sjaal. Maar ook bij de Thies Benoot fanclub.
Ja.
Die allemaal een sjaal hadden met erop fantastisch.
Oh ja. Oh, ja,
ja, hebben we daar nog even voor gescoord?
Ja.
Niet gelukt,
maar die waren natuurlijk ook op de hand van Van Aert. Want het was al vrij duidelijk dat Thies het niet ging halen. Dus toen gingen ze op plan B over. Dus Pogacar en Van der Poel kregen een beschaafd applaus. Want zo zijn wielersupporters over het algemeen wel. Maar Van Aert kreeg toch een partij, een golf van enthousiasme. Echt. Terwijl in principe was het toen al duidelijk. Hij gaat het no way halen.
Ja, maar dat was wel heel vet. En daarvoor, volgens mij toen Mathieu... we hadden grote schermen. En Mathieu maakte volgens mij een schakelfout. Waardoor hij ineens een gat moest laten. Toen ging er ook al een golf van geluid op.
Ja, ja.
Ja, maar dat was ook een combinatie van vrolijkheid en paniek, hoor.
Dat was
een beetje dubbel.
En een beetje leedvermaak, toch? Hè? Wel.
Misschien ook een paar mensen met leedvermaak.
Ja.
Maar even dus de situatie nu. Wij zijn alle drie een beetje pips. We hebben een net iets lagere stem dan normaal.
Ja.
En laten we wel wezen, van ons heeft echt een good hair day vandaag.
Ik vind het woord pips wel echt heel goed gebruikt.
Heel gehoord, hè?
Ja.
Verder nog iets voordat we naar de koers gaan?
Nou, de Attila Volter.
Zo, hallo.
Want we waren dus op het parcours. Toen wilden we hem neerzetten. Gewoon op een plek waar ik dacht, hier kan je hem prima neerzetten. Wij stapten alvast uit, jij ging hem neerzetten.
Toen kwam de gendarmerie.
Toen kwam er een chefke. Ja. En die zei, ho, ho, ho. Dat mag niet. Toen moest jij doorrijden.
Ja, toen hebben wij ons uit de voeten gemaakt. Want loyaliteit kent zijn grenzen. Ja, toen dachten we, Tim lost dit wel op.
Snap ik.
Maar jij zat wel op het parcours. Dus wij zagen al voor ons... Dat jij door zo'n heel peloton voort bent gejaagd. Help! Ze zitten achter me aan. Maar uiteindelijk heb jij hem iets verderop, mocht je hem dan wel neerzetten. En vervolgens is het Attila Volter zo vaak en zo goed in beeld geweest... dat eigenlijk de conclusie was, we hadden beter in de auto kunnen blijven.
Ja, dan had je ook nog af en toe een deurtje open kunnen doen. Het is wel goed timen, want als je net je favoriet zo schept, is het toch jammer.
Ja, of als David nog in de achterbak zat, hadden we misschien nog wel een boete of zo gekregen. Maar Frank, jij hebt ontdekt.
Ja, ik heb toen ik gisteravond laat thuis kwam, door Tim en de Attila Volter eendrachtig thuis afgezet, waarvoor dank. Toen moest ik meteen aan de bak, want de columns stoppen nooit. Dus dan ging ik het... Belgische journaal kijken. En op zondag heeft het Belgische journaal... bestaat eigenlijk voornamelijk uit sport. Ja. Op de radio, op de Belgische radio... hadden we 's middags gehoord dat het in principe... het radiojournaal bestaat uit steekpartijen en sport. Maar het journaal bestaat op zondag vooral uit sport. En er zat dus echt een korte samenvatting van de ronde in. Daarna heel veel reacties van alle renners. En in die 10 seconden, minuut dat er een samenvatting van de koers was, kwam echt de Attila Volter zo mega prominent in beeld.
Oh,
je ziet in de verte van Aert rijden, maar eigenlijk wordt duidelijk waarop wordt ingezet.
Het is zo jammer dat we niet meer de Cartelara hebben. Ja. Met gewoon groot dat rode lantaarn logo op te kijken.
Dat was echt goed geweest.
Het is gewoon een anonieme zwarte auto waarin je niet kan zien dat Jon achterin zit. Wat misschien ook maar goed is.
Of dat we iemand aan het ontvoeren zijn.
Oké, voordat we het over de ronde gaan hebben, even de sponsor. Want jullie zitten er weer patent bij, jongens.
Ja.
Lekker. Lekker, luchtige onderkleding aan.
Ja, we hebben elkaar ook nu in onze Bamigo kunnen zien.
Ja, ja, dat was ook. Ja, inderdaad. En het stond bij jullie ook als gegoten.
Ja, het stond jullie echt goed. Echt het kledingmerk van de toekomst.
Ook deze week is onze sponsor weer Bamigo. Het kledingmerk van de toekomst, zoals jullie weten. Met boven- en onderkleding. En bovenkleding gemaakt van bamboe. Dat is zacht, luchtig.
Ja, ja, en heel fijn. Voor sommige dieren ook nog lekker om te eten.
Met de kortingscode Lantaarn20 krijg je 20% kennismakingskorting. En ik kan het iedereen aanraden, daar mag je zo bij ons de hotelkamer oplopen.
Weet wat je zegt.
Ja, weet wel wat je zegt.
Ja, dat is waar. Misschien is
het wordt leuk. Flink gesnurkt namelijk.
Vorige keer hadden wij een waslijntje met Bamigo's bij ons op het podium.
Oh ja. Ja, dat is,
nu
dat
hadden
is
we goeie. Twee Ridley fietsen hadden we staan.
Ja, ook. Oh man, nee, die zwarte met gouden. Oh la 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 la.
Oh mooi, ja. Oké, laten we het dan hebben over de koers.
Moet je de code niet nog een keer?
Ja, nog een keer. Ja.
Lantaarn 20.
Lantaarn 20. 20% kennismakingskorting.
Nou, schitterend.
Oké, de Ronde van Vlaanderen van dit jaar. 273,4 kilometer. Maar zoals op de Belg zeiden, als je ook naar huis moet fietsen, is het 300 kilometer.
Ja, en een stukje naar de bus. En je moet ook nog even...
Bleef maar optellen.
Ja, dan moet je nog naar de play. Dan moet je ook om een stuk om fietsen. En,
De patatekens afgieten was voor jullie blijkbaar een uitdrukking was die jullie allebei niet kenden. Ja, kwam op een in de Sporza Live ticker langs. Ik hoorde Maaike zeggen, wat zijn ze nu aan het doen?
Dat is naar het toilet gaan, toch?
Ja, even ja.
De patatekens afgieten, ik had er echt nog nooit van gehoord. Dat is toch ook heel... Waarom...
Ik wel.
Nou, je moet dat een beetje beeldend voor je zien, denk ik.
Ja, gewoon...
Ik zie het nu beeldend voor me.
Ja,
maar wat zijn heeft de luisteraar weinig aan, maar ik...
Nou, het is natuurlijk... we keken eigenlijk van tevoren keken we uit naar de grote drie. En ik denk dat er in de sterren al stond geschreven dat Poggi het zou proberen op de Oude Quaremont. En altijd de combinatie met de Paterberg vlak daarna.
Ja.
En de Oude Quaremont is vooral lang en de Paterberg is ook wel stijl.
Vooral heel stijl, want die is
heel stijl. Ja, precies. En nog een heleboel beklimmingjes daar tussendoor. En de Hoton, was die belangrijk in het parcours? Ja.
Altijd wel toch, als wij er staan?
Ja, gewoon even voor de...
Er zijn renners die daar enorme mentale opsteker hebben.
Ja, dat is het gewoon.
Ja,
dat
moet je wel vertellen. Ja.
En wij begonnen dus vlak voor de start. En het was echt chaos, de eerste 100 kilometer pakweg.
Ongelooflijk, 100 kilometer zonder kopgroep.
Er mocht niemand weg.
Nee.
Nou, ik denk dat het kwam er eigenlijk wel een beetje op neer dat gewoon een heleboel mensen bedacht hadden dat ze in de kopgroep moesten zitten.
Ja.
En ik denk dat dit kon door Padlef.
Die heeft toch wel?
Gewoon, ja, die heeft namelijk zijn hele ploeg straf gegeven. Iedereen moet mee in de vroege vlucht, in principe, in elke koers. En dat veroorzaakte dus hier de chaos. Dat,
denk je dat die straf zeg maar ploegoverstijgend is? Dat andere ploegen dat ook bij zichzelf denken, shit.
Die denken ja.
Misschien komt hij ook achter mij aan.
Ja, maar je verwacht het ook niet van Quickstep, toch? Dat is gewoon, die gingen ook mensen terughalen en zo.
Ja, maar dat die al zo vroeg in de koers. Bedoel, op zich vind ik het wel aan te moedigen. Ik zal eerlijk toegeven dat ik op zaterdagavond in Gent voor een volle zaal Vlamingen mijn theorie heb ontvouwen dat het één groot masterplan was van Lefebvre en dat die zondag iedereen op een hoopje zou rijden en dat Van Aert, Van der Poel en Pogacar niet zouden weten hoe ze het hadden met Lampaard en Asgreen. Dat pakte net anders uit. Maar,
net anders?
Nee, maar ik vind het wel van een soort realiteitszin en een soort strijdbaarheid getuigen dat je denkt, ja, ik kan wel met ze naar de Oude Quaremont rijden, maar dan lig ik er sowieso af. We moeten iets verzinnen.
En qua realiteitszin was het natuurlijk best zoekende bij Padlef, want die weigerden te geloven
dat ze minder waren.
Ja.
Ja.
Maar zaterdag verscheen nog een interview met hem in de NRC, waarin hij zei, die gele zijn niet minder dan wij.
Ja.
Wij zijn niet minder
wij
dan
Wij zijn
gele.
Niet minder dan die gele. Dat was het. Daar bedoelde die Jumbo mee.
Ja.
voor de duidelijkheid.
Ja, terwijl het wel duidelijk was dat het wel zo is. Maar ja, ze gingen nu in ieder geval iets anders proberen.
Ja, dat was wel leuk. En wij shockten ondertussen naar beneden. Heerlijk ontbijtje gegeten.
Ja, veel fruit.
En we hadden dus de koers hadden we op de telefoon hadden we aanstaan. Die leunde zo tegen het zoutvaatje aan. En toen was het ineens duidelijk. Bahrein heeft een waaier getrokken. En Tjeu zit er niet bij.
Ja, het is een beetje omgekeerde wereld eigenlijk. Want normaal gesproken doen toch Nederlands of Belgische ploegen dat. En dan zit de rest een beetje te kijken van, ké?
Ja.
Maar ja, Mathieu zat niet bij. Hij zei daar zelf over, echt een fout. Was het ook gewoon. Maar hij zegt dus, ik zit graag de eerste paar uur van een koers een beetje achterin.
Mm-hmm.
Dat vindt hij prettig.
Een beetje buiten het gedrang en zo.
Ja, dat vindt hij prettig. En ja, dat pakt nu best ongelukkig uit. Want Alpecin moest daardoor flink aan de bak.
En wel 40 minuten of zo.
Ja, 40 minuten voordat ze... Want het waren echt wel een halve minuut, 40 seconden waren ze... Ja, lagen ze achter op een gegeven moment. En toen moest ze echt flink hard doorgetrapt worden. Maar daardoor werd er van voren ook flink hard doorgetrapt. En was het nog moeilijker om weg te komen. Maar ze hebben daar met name Søren Andersen en Dillier... Hebben zich moeten opofferen eigenlijk. En Ska bleek dus achteraf al een beetje ziek.
Ja, dus het was minder erg dan het leek, toch?
En nee, want ik las gewoon letterlijk een dag van tevoren een interview met Ska... dat hij zegt van ik ben een schaduwfavoriet. En als het allemaal goed...
Omdat hij koorts had.
Ja. Omdat hij geen schaduw van zichzelf was. Of omdat hij aan het eilen was. Nee, dat zou goed kunnen. Maar dat vind ik dan een beetje raar. Maar ja, wielrennen is natuurlijk ook deels toneelspel.
Ja, bij Padlef moet je ook denk niet alles helemaal zeggen. Tenminste, misschien wel.
Maar alles neem ik bloedserieus.
Ja. Ja, maar ik had wel het gevoel dat we een hele sterke Mathieu gisteren hebben gezien. Ja. Maar dat hij op verschillende momenten toch een beetje steekjes liet vallen... waardoor hij onnodige energie verspeelde.
Hij is zelf de sterkste Mathieu, praktisch.
Ja, maar dat kan wel zijn. Maar als je dus op een heleboel momenten onnodige energie verbruikt... dan kom je dat toch aan het einde weer tegen.
Ja.
Ja. Ja.
En dit was er toch wel zo één.
Ik weet niet hoeveel energie die zelf heeft verbruikt. Want uiteindelijk was het toch man tegen man. En hij heeft er niet heel veel in de wind gereden, zou je kunnen... betogen.
Dat zei hij zelf ook. Hij zei, ik heb zelf niet heel veel in de wind gereden, maar mijn ploeggenoot wel. Waarvoor excuses? Want dat was niet nodig geweest. Ja, hij zei dat was echt een fout.
Nou, wij waren echt een beetje in paniek. Ik zag Benja echt groen wegtrekken en weglopen. Dus dat was echt,
Benja was echt één grote doorzichtige brok paniek.
En uiteindelijk kregen we dus wel een kopgroep. Onder meer met Daan Holen.
Ja.
Jeetje, wat een Frank, dag was het eigenlijk.
Wat een dag.
Want we kunnen nu het over de koers gaan hebben en over wie er gewonnen heeft en wie de beste was en wie er fout heeft gemaakt. Maar het was natuurlijk gewoon de dag van Daan Holen.
Ja.
En van de Holikens.
En de Holikens, ja. Dat wij werden omgedoopt tot Holikens.
Ja, terecht.
Ja, aangezien we ook het nummer van Atomic Kitten vrijwel de hele tijd hebben gezongen. You Can Make Me Daan Holen Again.
Wat toch een nummer.
Ja, echt goed.
We hebben hem in de auto ook een paar keer heel hard gespeeld.
Ik heb
hem
eigenlijk vandaag eigenlijk alle best of van Atomic Kitten aanstaan al.
Ja, The Tide is High hebben we ook even
de Eternal Flame
om even in de stemming te komen. Oh ja, jullie waren meer Eternal Flame, hè?
Ja, nou, The Tide is High ook wel echt goed, hoor. Eigenlijk gewoon alle nummers die ze gecoverd hebben.
Maar Daan Holen was echt ook de hele dag goed, hoor.
Nou ja, Mats Pedersen, spoiler alert, wordt derde uiteindelijk. En dat is echt voor een groot deel op het konto van Daan Holen. Ik vond dat Trek echt een mooi plan had om de hegemonie van de grote drie te doorbreken. Want Pedersen komt op de klimmetjes net niet mee. Dus hij zal moeten anticiperen. Hij zal vroeger moeten gaan om er langer bij te kunnen blijven. Ja, en tot op zekere hoogte is dat wel gelukt.
Ja.
Dat hij uiteindelijk ook nog die sprint wint van Van Aert is natuurlijk echt razend knap. Maar ja, Daan Holen heeft hem...
Niet Daan Holen.
Maar Daan Holen heeft Pedersen, doordat hij in de kopgroep zat, heeft hij daarna nog veel werk voor hem kunnen doen.
Behoorlijk, ja. Ja, nee, het plan van Trek deugde wel, zou je kunnen zeggen. En dat kwam met name omdat Holen beter was dan ik hem ooit in zo'n grote wedstrijd heb gezien. Dus hij was, we hebben hem ook uitvoerig aangemoedigd.
Ja, had hij hem nog gehoord?
Eén keer heeft hij het volgens mij echt gehoord. Want toen kwam hij, toen was hij net op de laatste keer Hotond. Dus toen Pogacar en Van der Poel los waren van Aert, toen reed hij, denk ik, anderhalve, twee minuten daarachter of zo. Samen met een ploeggenoot, ik weet niet wie. Was hij net echt min of meer uit koers. Hij reed nog wel, hij is keurig, het is die 61ste geworden, geloof ik. Maar hij deed niet meer mee, dus hij moest gewoon naar de finish rijden. En toen keek hij ook, we stonden bij het grote scherm, en keek hij even naar het grote scherm. En vlak daarna stonden wij heel hard naar Daan Holen te roepen. En dat was het moment dat iedereen naar binnen rende om de finale te gaan kijken. En er stonden nog twee gekken, of drie gekken, om Daan Holen te roepen. Ja, dat heeft hij wel even
Ik heb dit gezien van een afstandje. Het was echt hysterisch krijs naar Daan Holen, wat jullie deden.
Ja, ja, maar en hij...
Hoezo krijst hij niet hysterisch mee dan?
Ja, ik stond iets hoger. En het was een beetje gênant.
Je stond er weer boven.
Je stond er ver boven.
Je zou kunnen zeggen, als je iets hoger staat, zit je wel op de lengte van Daan Holen.
Ja, ik keek hem recht in de ogen. Ja. Maar er zat ook bij deze kopgroep ook Elmar Reinders van Bayco Jaico.
Ja.
Landgenoot natuurlijk. En Tim Merlier.
Merlier?
Merlier.
Merlier.
Ja, ja, ik ben in België geweest, dus ik heb besloten dat ik meer die...
Ja, je pakt meer die Belgische tongval op. Ja, ik ga Tim de Gier.
Ja, Tim de Gier.
Jeetje.
Tim Merlier zat er ook bij.
Ja, van Padlef Cycling.
Dat vond ik wel zielig voor hem. Ja, van Padlef Pro Cycling. Ik vond het een beetje zielig voor hem. Want
ik vond het heel vet.
Ja, dan moet hij ook al die klimmen moet hij gewoon op topsnelheid over. Het zag er niet uit alsof het hem veel joie de vivre gebracht.
Ik vond het heel vet dat hij er... Hij reed er iets later naartoe zelfs. Dus het was een bewuste keuze. Hij was niet zomaar in verzeild geraakt in de kopgroep.
Nee.
Ik vond het een baller move. Ik heb natuurlijk gesproken afgelopen winter. En sindsdien ben ik nog groter fan dan ik al was. Ik ben echt benieuwd of hij zich kan ontwikkelen tot meer dan alleen die pure sprinter. En dat hij de koersen met klimmetjes ook...
Hij heeft er wel zin in. Want dat is natuurlijk, veel sprinters voelen zich hier toch een beetje te goed voor.
Niet te goed, maar die zijn gewoon angstig, denk ik.
Kunnen dit niet? Ja. Want je moet ook echt wel... die hellinkjes moet je ook over. Ik bedoel, er zijn er maar een paar die ze alle 30 of hoe heet het, alle 18 goed overkomen.
Ja.
Maar hij...
19, hè?
19. Ja, maar goed, die laatste... Daar staat iedereen stil natuurlijk. ik vond hem ook indrukwekkend. Het was niet zo indrukwekkend als Daan Holen. Maar goed, je moet ergens beginnen.
Maar dit is gewoon onderdeel van de verdeel- en heerstrategie van Padlef. Hè? Want dat Merlier hier mee gaat zitten om hier beklimmingjes te doen... is gewoon omdat hij de hele tijd in die strijd zit met Jacobs over wie er naar de Tour mag.
Ja.
Nou, we gaan de raarste dingen zien, hoor. Ik schrijf Jacobs op voor de Van Toe. Dus gewoon, we kunnen alles opschrijven.
De Van Toe, of was dat de Van Toe Challenge? Dat je zo'n eendagswedstrijd altijd Frans en Spanje
rijdt. Ja, ja, ja.
Dan rijdt Jacobs op eens daar iedereen naar huis. Ja, om maar in de Tour te komen.
Ja, ze moeten wel. Want anders dan neemt Padlef je niet mee. En die gaat dan natuurlijk onder zijn pet houden tot één dag voordat de ronde begint.
Ja.
En dan zegt hij, nee, het wordt toch maar Jacobs en Merlier.
Ja, ja, of Asgreen. Dan stuurt hij hen met z'n tweeën in een tentje op 3 weken camping.
Toch gekeken wie er beter kan klimmen. En het werd toch Asgreen.
Ja, ik moet denken bij Padlef. Zeker bij die sprinterskeuze. Het is natuurlijk niet voor het eerst dat hij zo een beetje tegen elkaar uitspeelt. Wat gewoon wel een goede methode is. Wat volgens mij ook averechts kan uitpakken. Aan iets wat een vriend van mij ooit bedacht. Waarmee die, en het is volgens mij, kan ik het inmiddels wel prijsgeven. Hij wilde daar een tv-format van maken en heel rijk mee worden.
Is dat die vriend van jou die heel veel tv-formats bedenkt?
Nee, dat is een vriend van mij die verder niet zo heel veel doet. En dat komt eigenlijk op hetzelfde neer. En die bedacht het format Intimidation. Waarbij dus de hele tijd, waarbij een kandidaat gevolgd wordt. En dat de hele tijd mensen tegen hem zeggen, we hebben je door. Maar dat, die kandidaat weet niet dat hij in het programma zit. En dan wordt hij opeens gebeld. Zegt van, je weet hoe laat het is. Hè? En dan wordt er weer opgehangen. Het is van iemand heel... Ik denk dat dit gewoon ook een beetje is hoe het is.
Is om die vriend van jou John de Mol?
Ja, of Padlef.
maar Jacobs en Merlier zijn er volgende week zondag wel allebei op. Voor Roubaix.
Voor Roubaix. Oh, leuk.
Voor aanstaande woensdag is Jacobsen de aangewezen man. Dus de Scheldeprijs. Wat voorheen toch bekend stond als het WK voor sprint.
Ja, een beetje raar dat Merlier niet mee mag doen.
Ja.
Toch? Wie maakte meer kansen bij Roubaix?
Geen van beide.
Nee, ik denk dat allebei... Ja,
maar dit is niet een antwoord op mijn vraag. Wie maakt er van deze twee renners het meeste kans?
Om wat? Voor wat?
Om Roubaix te winnen.
Ooit.
Ja.
Zondag.
Ja, allebei niet.
Oké, laat maar. Laten we teruggaan naar wat er in de koers gebeurde. Wat was een hele rare valpartij. Philippe Massiouk, die dacht... weet je wat leuk is? Ik ga een stukje door de berm rijden. Dan verlies ik volledige controle over mijn stuur. Ik probeer toch weer terug te rijden naar de geasfalteerde weg. En ik rijd gewoon min of meer horizontaal het peloton in.
Ja, je merkt dat bij Bahrein ze deden al die waaiers. En ze hebben natuurlijk eerder wel eens een dropperpost geprobeerd. En ze zoeken het echt in buitennissige strategieën.
Ja, dit was echt.
Ja, ik weet niet hoe oud Philippe is. Maar ik denk dat jullie allebei wel kunnen herinneren dat je als klein jongetje, op het moment dat je een plas zag, dacht je, daar ga ik doorheen.
Ja.
Met de fiets. Oh, dat had hij.
Want hij ging heel lekker door die plas, zonder te remmen.
Ja.
Pas daarna, hij dacht wel, na mij de zondvloed.
Ja, en die kwam. Voor hem ook. Ja.
Het klopt, hij is 8.
Hij is 8.
Dit verklaart een hoop.
Ja, dit verklaart wel een hoop, ja.
Maar dan heeft hij dus ook, is hij niet gedisqualificeerd, maar is hij gewoon op de Noli spot gezet door de UCI. Kom maar terug als je afgekoeld bent.
Ja, maar dit was echt. Ik kan me ook, je kan je die splitseconde ook voorstellen dat hij dan op dat moment denkt, oh shit.
Ja. Hij kijkt daarna ook nog even naar zijn eigen fiets, want daarna is er een soort slagveld.
Ja, achter hem.
Ja, wat voor gezicht trek je dan?
Ja, het is een beetje net als bij tennis of bij padel, dat je een bal slecht laat en dan even naar dat racket kijken.
Ja.
Van wat doe je nou?
Ja. Ja. En bij tennis kan je dan nog zo iets aan die snaren pullen.
Ja, bij padel is dat echt.
Doen alsof die de bal het frame geraakt heeft. Terwijl je gewoon weet dat dit een enorme afzwaaier was.
Ja, ja, zoals een vriend van mij altijd zei, zit een gat in mijn racket.
Maar het was echt een slagveld. Het halve peloton vloog onderuit.
Grote naam ook erbij.
Ellendig om te zien was het wel.
Ja, het was
Van Aert, Alla, Sagan, Stuyven, Tim Wellens.
Ja, Tim Wellens had gelijk, die wist gelijk, het is mijn sleutelbeen.
Ja.
Ja,
ja, Tim Wellens moet. Tim Wellens.
Ja, er zat een wellness bij ons hotel.
Ja.
Die werd vrij snel omgelopen tot de Tim Wellens.
Ja, het was dus Tim Wellens. Tussen Tim Wellens en de Tim Wellens. Voor Tim Wellens gekozen.
Ja, wat echt een eer is. Tim Wellens en Ben Turner, allebei moesten ze afstappen.
Ja.
Stuyven die er werd gezegd dat hij er minutenlang bij zat. Maar toen zag ik hem eigenlijk niet heel lang daarna nog gewoon weer in het peloton zitten. Dus dat vond ik best opvallend.
Als hij er echt minutenlang bij heeft gezeten, heeft hij een topprestatie geleverd.
Ja.
Want hij heeft gewoon uitgereden.
Ja. En top 30 geloof ik. Dus.
Trouwens, Taco van der Hoorn, die was ook even daarvoor al gevallen.
Hersenschudding.
Ja.
Een ongelukkige dag überhaupt voor heel Intermarché. Voor het circus.
Ja, die valpartij van Binyam was ook
die zag er nog ellendiger uit.
Ja,
ja, want die zag hem echt zo rollen.
Ja, en toen zijn hele team over hem heen rijden.
Ja.
Zullen we dan maar gelijk even naar Davide... hoe heet hij?
Ballerini?
Ballerini van...
ballermove gesproken.
Dat is wel een ballermove,
Die was aan het sprinten voor de 46e plek.
Ja.
En die dacht... dit is wel een moment om al het risico te nemen.
Tegen Merlier trouwens, toch?
En Teuns.
Twee vrienden van de show.
Echt hard in de hekken.
En hij wordt eigenlijk gepasseerd. En hij denkt, ik ga toch nog even naar rechts. Om in hun slipstream te gaan zitten.
De grootste kans dat wij hier mede schuld aan zijn. Doordat wij ze hebben opgefokt. Van ja, je moet voor iedere prijs rijden. En je bent een vriend van de show. En maak het waar. Als er een Italiaan komt, rij hem in de hekken. En, dat mensen dat ook serieus nemen.
Ik denk 2-3% onze schuld.
Ja.
Maar man.
Salto.
Ja, en... Dit is toch wel heel droevig voor plek 43 of 46, een van de twee. Het was echt. Hij valt gewoon. Hij klapt voorover. Vol op zijn snuffert.
Rijdt dit tegen het achterwiel van Teuns.
Ja.
Teuns gaat wel iets naar links, maar het lijkt me toch voornamelijk. Ja, het is sowieso als je begint te sprinten voor die plek.
Ja, dat vind ik eigenlijk nog wel vet. Ja? Of zo. Ja, zeker. Dit zijn natuurlijk drie jongens die best wel goed kunnen aankomen. Hebben alle drie Merlier heeft een echt goede sprint. Ballerini en Teuns kunnen gewoon goed aankomen. Ik kan me best voorstellen, als je nog ambities hebt in dergelijke koersen, in een voorjaar als dit.
Kijken of je nog een sprintje hebt.
Ja, kijken of je nog een sprintje hebt. Volgens mij werd altijd over Van Avermaat gezegd. Dat ook als hij 8 uur had getraind, dan gewoon, of weet ik hoe lang, gewoon toch nog even sprinten tegen elkaar. Gewoon om die versuring te pakken. Om even dat gevoel. Ja, dat, je kan het later, maar kan het maar voor pas komen, toch?
Ja, oké. Dat is er niet slim om op deze manier op je snuffer te gaan.
Nee, dit is echt...
Is het ook een beetje rennen naar de gate als je weet dat het vliegtuig overtrokken is?
Ja, gewoon even kijken of ik het nog kan.
Ja.
Maar het peloton was hier al een halve minuut binnen. En daar had gewoon Christophe netjes de sprint gewonnen.
Dat is toch wel echt een heerlijke zekerheid. Ja.
18 geworden.
Maakt niet uit wat er gebeurt. Christophe wint de peloton sprint.
Ja.
Echt prettig.
Ja, als het 5 graden koud was geweest, had hij gewoon de ronde gewonnen, hoor. Ik weet het zeker. Het was echt koud.
Het was al wel koud,
Het was echt koud.
Jullie waren niet goed gekleed, dat was duidelijk.
Nou, ik had wel een mooie Jumbo-sjaal om.
Ja, die stond jou uitstekend. Je zou zo in de raad van de VVD in Loosdrecht.
Ja, vond mij... Ja, precies. Even daarna kregen we ook nog de korte keer. En dat is heel smal, een stuk. Het begin van de korte keer.
Ja, smalle keer.
De smalle keer is het eigenlijk. En daar deed DSM gewoon een beetje raar, eigenlijk.
Zij zelf zeggen dat dit regelmatig gebeurt. Maar
op training bij hun.
Ja, ik kende deze tactiek echt nog niet.
Nee, maar het schijnt dat de tactiek dus was... je rijdt met z'n allen op een rijtje. Ja. Je maakt het heel, gaat heel langzaam rijden. En daarna rij je heel hard weg.
Maar niet zo langzaam dat er mensen echt omvallen.
Ja, het was, ze gingen gewoon surplassen.
Ja.
En
het is gewoon een beetje gevaarlijk en een beetje.
Afgelopen week deed Trek het, geloof ik.
Ook bergop?
Ja. Oh, ja. Maar niet tot in den extreme. Dit was wel. Dit was vrij extreem.
En op 180 kilometer van de streep.
Ja, dat vooral. Voor ons pakt het heel goed uit.
Ja.
Want eigenlijk de eerste keer dat wij het peloton voorbij zagen komen, was het daardoor echt oorlog. Want ze hadden daarvoor dus bijna stilgestaan. En toen knalden ze eigenlijk naar beneden. En vlak voor een bocht stonden wij. En ze gingen hard, jongen.
Ja, ze waren allemaal pissig op elkaar. Maar de Phil West van DSM, die zei, het draaide allemaal om positioneren. Na de top van de korte keer volgden bredere wegen richting de Eikenberg. Daar stonden wij. Wij wilden vooraan positie innemen en die verdedigen in de plaats van grote inspanningen doen om vooraan te komen.
Phil West klinkt een beetje als iemand uit As the World Turns of zo. Ja. Is dat een renner of een ploeg?
Ja, of gewoon de neef van Kanye.
Ja.
En we weten allemaal wat daar in de familie zit. Qua waanzin.
Oh, familie van Kanye, Phil West. Ja, ja. Dat is gewoon de broer van, denk ik.
Ja.
Oh, wat leuk.
Ja.
Maar dit zei hij trouwens tegen Wielerflits.
Ja.
Even daarna kregen we de Molenberg. En toen kregen we, vond ik, een tamelijk bizarre groep. Want daar zaten eigenlijk alle goede renners in, behalve de grote drie.
Ja, alle outsiders.
Ja,
werd dus de achtervolgende groep werd dit. Met onder meer Trentin, Kuhn, Askreen, Wright, Paulus, Narvaez, Vermeers, Pedersen, Van Hooijdonk. En even later ook Jorgensen en Cosnefroid.
Ja.
Een groepje.
Dit maakte eigenlijk de koers heel erg leuk.
Ja.
Want deze mannen reden weg en ze hadden eigenlijk best snel een minuut. En dat liep langzaam op richting 2 minuten. Uiteindelijk zelfs meer dan 3 minuten. En ik dacht echt, wow, hoe gaan ze dit nog rechtzetten? Want natuurlijk, het was nog een eind.
Je hebt goede zorgen te maken, ja.
Ja, ik vond 3 minuten met deze mannen echt veel. Want dit zijn gewoon alle schaduwfavorieten. Behalve de schaduwfavorieten van Jumbo. Kijk, Van Hooijdonk is goed dat hij er zat.
Ja.
Maar Jumbo kon niet gokken op Van Hooijdonk.
Nee, verkeerde Jumbo. Hier had Laporte moeten zitten of Benoot.
Laporte of Benoot.
Liefst
zei
allebei eigenlijk.
Ja, liefst allebei. En dat zei Benoot ook na afloop. Las ik vanochtend. Ik vond gisteren namelijk deed Jumbo alsof ze het heel goed hadden gespeeld.
Ja. De perfecte koers.
De perfecte koers.
Op de Belgische TV.
Dat ik dacht, van tevoren zeg je, nou, ik weet niet zeker of Wout Mathieu en Poggi kan volgen. Maar we hebben een brede ploeg. Op deze manier, zoals het nu ging, zijn eigenlijk je twee sterkste pionnen na Wout van Aert, namelijk Benoot en Laporte, niet in het stuk voorgekomen. Benoot wordt uiteindelijk 13e. Die moest volgens mij lossen op de tweede keer Quaremont. En daarna hebben we hem eigenlijk niet meer gezien. Laporte
ging daar nog goed mee. Hè?
Ja.
Maar je weet, de kans dat hij echt meegaat, laatste keer Quaremont, de laatste keer Paterberg, is heel klein. Als Pogacar en Van der Poel gaan.
Ja.
Dus stuur ze vooruit, toch?
Ja, stuur ze vooruit. En zorg dat je die kracht in de breedte daadwerkelijk kan benutten. Want nu zit je toch te kijken, zit je zelf in het peloton. En kijkt het peloton naar jou van, oké, maar ga je dit gat nog op laten lopen? Want jullie zitten alleen met Van Hooijdonk.
Ja.
Wat natuurlijk gewoon een prima renner is. Maar die gaat het niet winnen van Trentin, Kuhn, Askreen, Wright, Paulus, Narvaez of Pedersen.
Ja, maar het belangrijkste misschien is nog wel dat Van der Poel of Poggi, die gaan niet achter deze groep aanrijden omdat Van Hooijdonk erbij zit. Dus dan, nee. Je wil eigenlijk forceren dat UAE dan moet gaan rijden.
Ja.
Maar dat ja.
Dat deed UAE op een gegeven moment wel een beetje. En ook Alpecin wel een beetje. Maar uiteindelijk moest Jumbo ook toch mee gaan draaien. Want het gat werd gewoon te groot.
Nou, UAE nam daar wel echt de leiding in. Toch?
Ja.
Echt volle bak. Daar zag ik Mikkel Bjerg dingen doen.
Nou, dat was eigenlijk even later.
Zelf ook niet,
want op de Berg ten Houten kwamen uiteindelijk de eerste groep kwam bij de tweede groep. Toen kreeg de tweede keer Oude Quaremont. En
ja, dus de tweede groep, dus met die grote de schaduwmannen, kwam bij Daan Holen.
Ja, Holen en Daan Holen. Hugo Hoel.
Ja,
fantastisch was.
Ja, dat Hoel en Holen bij elkaar, dat was echt goed.
Ja.
Holen en Hoel.
Ja.
En toen dus op de Oude Quaremont, toen ging UAE echt helemaal los daar aan de voet van de Oude Quaremont. Ja. En toen vond ik dus eigenlijk ook dat, ik weet niet waarom Van Aert en Van der Poel zo ver naar achter zaten. Kijk, ik heb hier een plaatje erbij gezet. Maar ze zitten dus echt, zitten allemaal, Quickstep zit er nog tussen, Bahrein zit er tussen, EF Education mensen zit er tussen. Op het moment dat UAE aangaat en Poggi wordt echt zo opzichtig gelanceerd. Ik had het zelfs door.
Ja, want Van Aert zit op dat moment in, nou ja, wat is het? 12e positie of zo. Ja. En
Mathieu daarnaast.
Mathieu daarnaast. Mm-hmm. Terwijl Poggi heel duidelijk zegt, oké, jongens, had hij trouwens ook van tevoren al gezegd.
Ja.
Het is koers vanaf de eerste keer Quaremont, maar de tweede keer Quaremont wordt knallen. En hop, daar ging hij.
Maar zou dit onoplettendheid zijn? Dat kan ik me eigenlijk niet voorstellen. Je kan natuurlijk ook gewoon mensen blokkeren en zorgen dat ze niet bij je in het wiel komen zitten. Door de bijvoorbeeld
ja, maar alle, alle DSM'ers waren al gelost.
Ja.
Dus het blokkeren was al geweest.
Ja. Nou, het was ook volgens mij wel een slimme tactiek die ze gebruikten om het al het heel erg gas te geven vlak voor de Quaremont. Dus iedereen zat zeg maar daar op zijn tandvlees. En het was niet heel erg positie kiezen meer, als wel gewoon op keihard gaan.
Ja.
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 En dat deden ze dus met de UAE. En ja, die, wat Poggi daar ook deed op die tweede Quaremont, dat was echt, die groepen lagen 3 minuten voor. En dan reed je gewoon 1,5 minuut af.
Ja,
in 1 beklimming.
Echt insane.
Echt als een vuurpijl ging die daar naar boven.
Ja. Pidcock die moest daar de achtervolging doen. Maar die moest eigenlijk al wel snel plooien, toch?
Ja. Die, maar ze gingen
minst, bij, hij kon niet in zijn wiel blijven. Dat was,
dat
was heel duidelijk.
Ik vind dat toch ook verrassend, toch? Dat dan Van Aert of Van der Poel bij hem in het wiel gaan hangen. En niet denken, wij gaan er op volle kracht naartoe rijden.
Nou, misschien dacht ze, het is nog te ver.
Ja, toen had ik echt het idee dat het verschil tussen Van der Poel en Van Aert en Pogacar veel groter was dan het eigenlijk later werd.
Ja.
Van der Poel in ieder geval het echt nog wel probeerde. En het Pogacar ook nog enigszins lastig maakte.
Ja.
Uiteindelijk niet. Maar op dat moment dacht ik, het verschil is waanzinnig. Hij is gewoon 2 keer zo goed als de rest. En Van der Poel en Van Aert zijn van het niveau Laporte en Pidcock. En dan win je zeker niet van Pogacar. Maar dat viel later weer anders uit.
Misschien moet je nu wel ook een nieuw soort renner zijn om goed te zijn in de Ronde van Vlaanderen als Poggi, renners als Poggi dit soort dingen gaan doen.
Ja.
En hij is gewoon wel een stuk lichter natuurlijk dan Wout van Aert en Mathieu van der Poel.
Ja, wie hem misschien op de Quaremont bij had kunnen houden is Evenepoel, dacht ik.
Ja.
Denk je niet?
Ja.
Die is inmiddels zo explosief en zo.
Ja. Ja.
Ook die net wat langere beklimming, want in principe is dit natuurlijk echt een beetje atypische klim voor de Ronde.
Ja.
Die anderen zijn een stuk korter. Waarop Van der Poel met name uitblinkt. Maar zo'n lange klim, waar je dus echt het verschil kan maken, bij spreken een 1/2 minuut voorsprong kan bij elkaar kan rijden als je zo goed bent.
Ja.
Dat kan even.
Ja, hij tweette dat hij zijn vlucht had gemist en daardoor niet startte in de Ronde van Vlaanderen.
Oh, wat een gelukkig.
Wat een gebbetje. Ja. Hij had in de vroege vlucht moeten zitten natuurlijk. Ja, dat had ik
goed, we zagen dan toen ook nog.
De Paterberg.
Wat er vervolgens gebeurde.
Daarna?
Bij de Paterberg is dat Laporte de oversteek maakte.
Naar Poggi.
Dat vond ik ook weer een beetje raar hoor. Dacht ik van ja, nou moet je bij Wout van Aert blijven zitten. Want nu, Van Aert had het moeilijk om bij Mathieu te blijven. Toen dacht ik, waar is dit nou precies goed voor?
Ja, nou ja, op Sporza vragen ze zich dat ook af. Daar hebben ze allerlei redenen waarom Wout van Aert niet de Ronde van Vlaanderen heeft op een rijtje gezet. En dit was er één van, dat dit strategisch niet de beste move was.
Nee, ik vond het heel raar.
Maar er is ook wel wat voor te zeggen. Kijk, achteraf pakte dus niet zo uit. Niet heel handig uit. Maar je kan natuurlijk zeggen, we zetten iemand in het wiel van der Poel en iemand in het wiel van Laporte. Van Pogacar.
Ja.
En we gaan ze tegen elkaar uitspelen.
En we kijken wie het wordt. Ja.
Nee, we laten ze zich tegen elkaar kapot rijden.
Ja, want dan hoef je allebei niet te rijden. Bij Poggi hoef je niet te rijden en bij Van der Poel hoef je niet te rijden.
De Peter Post move.
Ja, dat. Dat was volgens mij een beetje de uitleg van Jumbo. Überhaupt over wat ze deden. Want Van Hooydonk hoefde vooraan niet te rijden en zij hoefde achteraan niet. Maar ja, dan heb je dus wel het vertrouwen ten eerste dat Van Hooydonk de koers zou kunnen winnen van die andere mannen. Maar later heb je dan ook het vertrouwen dat Laporte met Poggi mee kan.
Ja.
Waarvan
optimistisch is.
Ja, zeker. Kijk door een roze bril naar deze koers.
Ja, je moet ook iets natuurlijk. Hè? Ik bedoel, Pogacar is duidelijk de beste. Dat weet je dan tijdens de koers.
Ja.
Ik denk dat Van Aert dat toen al wel voelde. Dat hij de derde keer ook niet mee zou kunnen.
Ja.
Dan moet je gaan improviseren natuurlijk. Dan kan je niet zeggen, we laten ze met z'n drieën naar de laatste keer Paterberg gaan en we zoeken het uit. Dan win je zeker niet.
Ja, en misschien dacht Van Aert wel, ik blijf inderdaad gewoon bij Van der Poel. Want die moet zo meteen ook nog naar Poggi.
Ja,
dus daar zit wel wat in.
Hadden ze het pony niet moeilijker moeten maken op andere gedeeltes? Want dat de strijd aankwam op de oude Quagemont was precies wat Pogacar wilde.
Ja.
Ja.
En hadden ze hem niet op andere stukken, op andere grindstroken nou ja, dat... of zo, of kasseistroken.
Nou, DSM heeft een hele leuke poging gedaan. Ja.
Dat was het idee.
Mathieu doet dat natuurlijk op de Kruisberg. Op de Kruisberg, die Mathieu heel goed ligt, kort en explosief. Daar gaat Mathieu, en daar had Poggi het ook heel zwaar. Ja. Van Aert los daar.
Achteraf zegt Pogacar dat hij daar bijna op knappen stond.
Ja, ja. Hij is van der Poel is daar het beste in. En het was onverwacht. Dus het was dubbel goed. Dus ondanks dat je weet dat hij daar het misschien gaat doen, omdat hij daar het beste is, waren ze er blijkbaar allebei niet op verdacht. Van Aert en Pogacar.
Nee, en het mooie was zelf, Van der Poel had van tevoren gezegd, we hebben niet echt een plan.
Ja, ja,
dat vind ik altijd wel lekker.
Geloof je het ook?
Ja, bij hem geloof ik het zeker.
Gewoon Schipstrand.
Hij koerst echt op gevoel. En hij zei ook, ja, er werd gevraagd na afloop van, hey, op de Kruisberg had je wel moeten aanvallen daar. Want daar heb je een cartouche mee verschoten. Hè, waardoor je misschien Poggi niet kon volgen op de oude Quaremont. Maar hij zei, nee, ik voelde me daar goed. En dat is, als ik me goed voel, dan val ik aan. En dat heeft hij natuurlijk in Sanremo, weet je wel, dan voelt hij zich ook goed en dan gaat hij en dan lukt het. En dat is gewoon zijn manier van koersen.
Ja, maar ik denk toch het slechtste scenario van tevoren is dat het aankomt op de derde beklimming van de oude Quaremont en je daar helemaal leeg bent. Want dat is wat er nu gebeurde. Denk ik.
Ja,
toch?
Misschien,
had je kunnen overwegen om een plan te maken.
Ja, kijk, je kan je afvragen, maar dat is wel achteraf natuurlijk, of het tactisch de juiste move is geweest. Maar de manier waarop Van der Poel koerst, namelijk op gevoel en op zijn hart, dat is wel waar hij zijn meeste overwinningen mee haalt. En daardoor is het ook altijd spectaculair en verrassend. Dus ik weet niet of je hem nou per se moet gaan beteugelen.
De vraag is of hij niet nog meer zou winnen. Als hij een plan maakt.
Ja, dat wordt een beetje gesuggereerd alsof hij dit jaar toch anders rijdt. En dat hij dus wel met plannen gaat. Dus dat hij bijvoorbeeld in Milan Sanremo heel erg bewust heeft gewacht op één aanval, één moment.
Ja, iets economischer.
Iets economischer.
Toen de camera wegdraaide, bedoel je.
Ja, precies. Wat super handig is. Want dan kan je eens een keer een aflossing laten doen door iemand uit het publiek. Ik denk dat hij best... Ja, ik vind het eigenlijk... Ja, ik weet niet of hij geen plan maakt. Tim klinkt nu ook een beetje, ik denk als zijn boekhouder. Het lijkt me heel kut om de boekhouder van Mathieu van der Poel te zijn.
Ja, ik denk dat zo tamelijk vervelend is.
Om de aangifte, jaarlijkse aangifte, zeggen van, goh, heb je nog bonnetjes? En dat hij dan een beetje glazig aankijkt. De meeste mensen hebben dan zo'n schoenendoos met bonnetjes. Hij zegt, ja, hier in huis zijn wel bonnetjes. Dan geeft hij je sleutel en zegt, nou, succes.
Maar jongens, als ik hier aankom en mensen vragen aan mij, wanneer komt de volgende rode lantaarn? En ik zeg, ik heb geen plan.
Maar
je,
zie
wel.
Maar Tim,
ik ben een gepassioneerd podcaster.
Ja. Laten we wel eens
de intuïtie, Tim.
Zaterdag. We hadden een live show in Gent. We kwamen daar aan. Niet echt een idee wat we gingen doen. Zijn we daar heel veel geweest voor een soundcheck. Toen moesten we gaan eten.
Ja.
Vervolgens kwamen we 20 minuten voor de start van de... kwamen we aan.
Geen idee wat we gingen doen. Ik heb de hele vrijdagavond voor zitten bereiden.
Ja,
jij had geen idee wat je kan doen. Kijk, jij bent er Van der Poel. Ik ben gewoon meer Jumbo, weet je. Jij bent meer Alpecin, ik ben meer Jumbo.
Ja. Maar het feit was dat we zaten te eten in een restaurant waar vrij veel andere mensen zaten die naar die naar de show zouden gaan.
Ja, klopt.
De tafel achter ons, aantal jongens / mannen die er heel veel zin in hadden. Maar die mochten wel van de keuken, want die hadden eerder besteld. Dus die kregen eerder hun eten. Dus zij gingen eerder naar onze show dan wij zelf. Ja. En dat is toch problematisch.
En ik merkte ook dat zij op een gegeven moment zenuwachtig werden.
Ja.
Want ga je nu nog wel die kant op?
Halen?
Ja, zo enigszins sprake van de Franse slag afgelopen weekend. Dat geef ik
Belgische
geef slag. Toegeven. Maar het was... ik had toch een beetje het gevoel toen we bij de laatste Quaremont aankwamen. Toen dacht ik, hij heeft wel al echt veel energie verspeeld op plekken waar dat misschien niet helemaal had gehoeven.
Mathieu. Ja.
En volgens mij zat hij er ook gewoon op dat moment helemaal doorheen. Ja. Later komt hij wonderbaarlijk. Komt hij er nog?
Ja, hij kan herstellen in de koers. Dat is echt bizar. Maar laten we wel weten. Op de Kruisberg. Dat is wel waar die Van Aert lost, toch?
Ja.
Ja. Ja, dat is de plek. Ja,
ja dus
waar wij even later.
En hij moet Van Aert lossen, want Van Aert is in principe sneller. In de sprint. Ja. Niet altijd, maar afgelopen vrijdag wel. Dus ja, hij moet voor Van Aert weg. En, ja. En hij wil wel met Poggi naar de meet rijden.
Vrijdag, bedoel je,
ja, vorige week vrijdag in de E3.
E3-prijs. Ja. Ja. Toen zagen we eigenlijk ook al een beetje dat Van Aert met die beklimmingen niet echt
net
mee
niet,
kon.
Net ja. niet.
En dat was hier toch wel echt...
Toen kwam hij er weer bij. En nu daar is de Ronde van Vlaanderen gewoon net iets te zwaar van. Want het lukt hem nu net niet om erbij te komen.
Hoe werkt dat? Want in principe is Van Aert de enige van die drie die massasprints kan winnen. Sterker nog dat vaak doet. En een van de beste sprinters ter wereld is. Hij is niet na Pogacar, maar in ieder geval veel beter dan Van der Poel in het gebergte. Alles vanaf een paar kilometer. Dus, alles vanaf Luik, de Ardennen en zeker het hooggebergte. Dus hij is in principe explosiever, zou je kunnen zeggen.
Ja.
Hij gaat beter bergop. En toch, op explosieve bergjes, is hij de minste.
Ja, ja, ik denk juist niet dat hij explosiever is. Ik denk dat zijn topsnelheid uiteindelijk hoger ligt. En daar heb je een massasprint wel wat aan.
Wat is het verschil tussen explosief en...
Dat hij het langer vol kan houden en daardoor nog sneller gaat. Ja. Dus Mathieu is heel snel op korte stukjes. En... Van Aert is sneller over een langere periode.
Dan zou de oude Quaremont hem in principe moeten liggen.
Ja, maar misschien is die dan weer net iets te stijl.
Ja, of je bent hem gewoon al kwijt. Hè? Want wat Pogacar nu deed in de twee keer de oude Quaremont... is gewoon echt toen de eerste kassei, zeg maar, in beeld kwam, ging die al.
Ja.
Hij maakte er zo lang mogelijke klim van.
Ja. Ja.
En dat is dan gewoon... En dan is hij gelijk weg. En als je dus niet explosief bent, heb je al gelijk... een gat. Want ik vond ook eigenlijk, als we even naar de derde Quaremont gaan, waar Pogacar dus echt... Nou, je hebt allemaal van die straatje, van die bochtjes daarvoor.
Ja.
Daar zaten ze nog gewoon met een groepje bij elkaar.
Ja.
Peders is er tussenuit gepiept op de Kruisberg, geloof ik. Of
ja, echt. Ook weer zo slim. Ik snap ook niet, eerlijk gezegd, dat er van het andere, van de rest van het groepje, dat die niet met hem meegaan dan op dat moment. Want hij reed weg op een, nou ja, volgens mij een relatief vlak stuk.
Ja.
Echt heel duidelijk anticiperen.
Ja, dat moet vermoeidheid zijn. Want voor Kuhn en Paulus, nou eigenlijk voor iedereen...
Die daar zit.
Dit een gouden moment. Want je weet, ze komen eraan en ze vreten hem op... als ze op die berg bij me komen.
Eén manier om deze koers nog te winnen voor hun. En dat is.
Maar die manier waarop Pogacar hem voorbij reed... Op de Quaremont.
Ja.
Dat was ook echt, er was gewoon geen begin aan. Hij had ook 10 minuten weg kunnen rijden.
Ja.
Dan had je nog niet gehaald.
Ja, ik denk ook ze vragen of Peders start volgende week in Roubaix. Want die zou zomaar gewoon verkouden kunnen zijn. Door de wind die Poggi achterliet.
Ongelooflijk.
Hij functioneert wel goed in wind.
Ja, dat is waar. Ja.
Maar ik vond het ook echt, ik keek wel een beetje met verbazing naar hoe dat ging. Dat Poggi gewoon echt helemaal onderaan aangaat. En niet eens, het is niet echt een demarrage. Het is gewoon iedereen burgen. Langzaam.
Heel snel eigenlijk. Hij rijdt snel gewoon meteen. Ja, binnen 20 meter ligt hij 15 meter voor. Dat is toch knap.
Eigenlijk al voordat de kasseien beginnen, heeft hij al een klein gaatje.
Ja.
En dan hij rijdt gewoon. Maar wat dan ook opvallend is, is dat ze helemaal bovenop heeft hij. Even kijken hoeveel voorsprong.
16 seconden, dacht ik.
12 seconden.
12 seconden.
Dat is eigenlijk maar weinig dan.
Ja.
Want ze weten toch wel, Mathieu van der Poel weet toch wel aardig. Hij heeft dat gat ontstaat vrij snel, maar dit had echt een veel groter gat kunnen.
Ja, daarna consolideert Van der Poel wel. Heeft ook wel een beetje, vond ik, te maken met een televisiemotor die voor Van der Poel zat.
Met name het stuk tussen de Quaremont en de Paterbergen, die betonweg.
Ja, maar daar heeft hij tijdens de beklimming niks aan. Dus tijdens die beklimming...
Nee, klopt. Dus het is echt even in het begin die aanzet die het verschil maakt. En daarna blijft het redelijk steady. Ja, dat klopt. Dat,
en daarna komt dus, dan heb je dus die afdaling is best wel belangrijk. Die had ook heel erg wind tegen, toch? Als je dan de oude Quaremont afkwam en naar de Paterberg moest.
Ja.
En daar profiteerde Mathieu van de motor, die voor me reed.
Vond ik wel. Die reed echt heel dicht erop. Mooie beelden, want hij zat best wel stuk. Dus je zag hem echt afzien, wat je niet zo heel vaak ziet bij Van der Poel. Gekke bekken trekken en dat soort dingen. Ja. Gewoon dus echt de tanden zag je.
Hij ruikte nog wel dicht, die 12 seconden.
Nee. Want hij was gewoon te goed. Kijk, dat gat is er niet voor niks. Poggi was gewoon echt de sterkste. En na zo'n slopende koers, om het dan nog dicht te rijden in, wat was het? die paar kilometer die er nog zijn. 13 kilometer.
Hij begon wel te harken, Pogacar. Maar goed, dat doet hij, zoals we weten, van de planche de Bavie altijd. En dan wil het nog wel eens vooruit gaan.
Ja.
Ik vind het wel heel knap dat je het constant houdt. Of min of meer constant houdt als Van der Poel. Echt, dat is een hele prestatie. Van der Poel krijgt dat een beetje van die blosjes op zijn wangen. Ja. Alsof hij alsof hij een beetje te lang in een warme auto heeft gezeten.
Weet je, wat wij hadden ook de dag erna.
We hadden ook allemaal blosjes.
Weet je dat moment dat David vroeg, hoe zitten jullie qua zuurstof?
Bij ons waren het meer opvliegers. Maar hij rijdt dus langzaam, rijdt hij weg. Achteraf zei Van der Poel ook nog, ik zat de hele tijd boven de 400 watt. Ja. Beter kan ik niet. Dit is gewoon wat ik kan doen.
Ja.
Is toch wel...
Ik vind het eigenlijk... Het is vrij indrukwekkend voor mensen die wel eens hun wattage meten. Of die zo'n ding op hun fiets hebben zitten. Probeer maar eens 5 seconden boven de 400 watt te zitten. Dat lukt al niet. Ja. Of die van mij niet. Er zit iets jammer, het jammere aan dat hij dus zegt van ja, ik zat boven de 400 watt. Ik kan niet harder. Hij weet dat gewoon, want dat is gewoon berekend natuurlijk. Dus iemand heeft hem gezegd, je kunt zo lang zoveel watt trappen. Nou, dat deed hij. Dus dat is zeg maar, hij zit op zijn top, dus dan kan hij zich heel makkelijk neerleggen. En 20 of 30 jaar geleden kon je nog denken, ja, ik ga nu 48. Kan ook misschien wel 49.
Ja, weet
je
wel? Ja.
Dus toen was veel meer de hoop en misschien wel de vrees als de ander dat de ander instort. Terwijl Pogacar natuurlijk ook weet, ik rijd nu dit, ik kan dit volhouden tot de finish. Als alles goed zit. Zit toch iets in van...
Vroeger was alles beter.
Eigenlijk wel. Ja. Er is een hele leuke serie van het CDA voor Gerard Cox. Heeft daar, vind ik echt heel
echt goed.
Ja, is dit de conclusie van de dag?
Ja, echt fantastisch was dat.
Maar ik kan me best wel wat scenario's voorstellen. Als je als je nog een paar keer opnieuw scenario's uitdraait van deze Ronde van Vlaanderen. Iedereen begint met dezelfde benen eraan. Dat er ook scenario's zijn waarin Mathieu wel wint. Ik vraag me dus af, als hij al dat werk daarvoor niet had hoeven doen. Of hij zo snel dat gaatje had moeten laten vallen op die laatste Quaremont. Want hij klom dus zelf ook loeihard.
Ja.
Je hebt zo'n camerabeeld wat rondgaat, waar je dus eerst Pedersen ziet komen. Dan zie je de stoomtrein van Poggi zie je voorbij komen. En dan Mathieu. En die zien er echt zo beduidend veel sneller uit dan Pedersen. Dat ik ook het gevoel had, Mathieu was ook heel erg goed.
Ja, hij was heel erg goed.
Hij zei dat hij nooit zo goed was geweest.
Nee.
Ja, dus misschien dan net dat begin.
Je kan ook nog wel wat scenario's uitwerken waarbij Benoot en Laporte wel goed worden gebruikt. En dan kan je het ook nog wel zien gebeuren dat Van Aert wint.
Ja, behalve dat er bij Van Aert natuurlijk een rare situatie was. Dat Van Hooijdonk na afloop zei, ik bood aan me meteen te laten zakken toen Van Aert gelost was. En dat Van Aert toen zei, nee, wacht maar even.
Ja, dat was geen goede keuze.
En dat is natuurlijk een verkeerde keuze. En dan kun je nog zoveel mensen vooruit sturen. Maar als je ze niet gebruikt op het moment dat je ze echt hard nodig hebt, dan win je natuurlijk niet.
Ja.
Dus dat was gewoon een verkeerde inschatting. Ja. Het is wel lekker wat Tim, want Mathieu was echt meer dan tevreden volgens mij. Of in ieder geval, hij was helemaal niet teleurgesteld. Nee. Hij had van een betere verloren. En jij probeert toch die teleurstelling er een beetje in te masseren. Ja.
Ik zou toch wel flink balen. Hoe zou Wout van Aert zich voelen? Want die had wel echt ook de kranten in België. Die waren echt al 6 maanden lang waren ze gewoon aan het hypen.
Ja, hij heeft nog niet gereageerd volgens mij.
Nou, hij was.
Heb je al woorden van hem gehoord?
In dat sportweekend, in dat journaal-item. Dat eigenlijk over de Attila Volter ging. werd hij uitgebreid gesproken door Sammy Nering. Die altijd op zoek gaat naar de diepere lagen in de teleurstelling van iemand.
De Tim de Gier van dienst.
en toen zei hij wel van ja, ik ben echt heel erg teleurgesteld. En toen ging het al over Robert. Zei, ik ben nu even gewoon alleen maar teleurgesteld. En dat hij eigenlijk het gevoel had van ik moet mijn excuus maken aan mijn ploeggenoten. Want we hadden hier kunnen moeten winnen.
Echt?
Ik had zeker op het podium moeten rijden. Of dat had ik ze moeten gunnen of moeten geven. Of weet ik veel wat. Iets van die strekking. Hij keek er ook bij. Van Aert kan echt waanzinnig goed teleurgesteld kijken. Hij heeft van die hele donkere ogen en donkere wenkbrauwen. Die dan samen een soort van pool van ellende worden. ik vond het echt sneu.
In
België merk je gewoon dat er echt een soort opgefoktheid rond een Vlaamse toprenner en de Ronde van Vlaanderen.
Ja.
Dat wordt echt een beetje onaangenaam eigenlijk, vind ik.
Het wordt onmenselijk in ieder geval.
Ja. Ik vind dat echt, want hij is natuurlijk extreem nuchter en extreem goed. Maar zo, dit kun je niet aan jezelf voorbij laten gaan. Je kunt niet doen alsof dat niet allemaal aan de hand is. Het is echt om
gelukkig
gek
is
van
het
te worden.
Zondagmiddag om 5:00 is dat allemaal vergeten hoor.
Ja, maar het komt
dan heeft hij Roubaix gewonnen en dan lullen we nergens meer over.
Ja, daar ben je echt heilig van overtuigd.
Ja.
Ik zou het wel wholesome vinden. Het voelt voor het seizoen, weet je wat? Dat Mathieu van der Poel wint Sanremo.
Ja.
Poggi wint Ronde van Vlaanderen. Die wilden ze allebei echt heel graag winnen.
Ja.
En ik denk dat Wout van Aert nu ook wel erg in de,
ja,
in de categorie.
Het is ook een koers die hem
winnen zondag
toch gewoon wat meer ligt, denk
ja,
ik.
Ja, maar de dag dat...
Zeker ten opzichte van die andere jongens.
De dag dat het in het wielrennen echt eerlijk verdeeld wordt, stop ik met kijken hoor. Dat kan
ja. Dus jij zegt gewoon Daan Holen.
Ja, dat zou helemaal eerlijk zijn. Dus dan stop ik op mijn hoogtepunt. Nee, ja, ik hoop gewoon iemand die vooruit rijdt en waar mensen dan na 2 jaar van zeggen, ja... Ja, die heeft ook ooit Parijs-Roubaix gewonnen. Ja. Dat vind ik eigenlijk de leukste Parijs-Roubaix.
Matthew Heymans van deze wereld.
Pogacar rijdt over de finish. Is heel erg blij. Geeft een heel sympathiek interview.
Ja,
as always.
Zeker. En hij krijgt een patatje in zijn handen geduwd. En,
hebben jullie hem ook een patatje zien eten?
Nee, hij hoeft het niet.
Nee, hè?
Echt?
Hij heeft het terug.
Weet je, net als met Cristiano Ronaldo. Die dan zo'n colaatje krijgt op die persconferentie.
Ja.
Dat hij dan ook kijkt van...
Oh ja, it's bad for you.
Ja,
children,
dit doen we niet.
Ja, het was voor ons natuurlijk een extra hard gelach. Aangezien er al sinds 3:30 geen patat meer werd verkocht.
Wij dachten, niet, ja, hij wel.
Ik weet niet wat hij nog meer heeft geweigerd. Maar op een gegeven moment hebben wij guacamole koketjes zitten vreten. Met, nou ja, meer dan gezonde tegens. In ieder geval bij jullie.
Ja, kleine tip ook voor
ik had ze betaald, dus ik was nog wel enthousiast. Maar ik merkte bij jullie dat het gegeven paard werd eigenlijk onmiddellijk in de bek geslacht.
Ja, ja, nee, voor alle foodtruck houders en snackbar bezitters in Vlaanderen. Denk eens aan een mobiele pin apparaten. Ja. Ja. Je kan ze ook huren.
Veel slachtoffers.
Ja. Veel slachtoffers. Het was, ja, je moest echt nog met oude franken moest je betalen ongeveer. Het was,
ja. Nou ja. En voor de maar ook een aantal vegetarisch etenden bij ons.
Ja.
Die kwamen helemaal bedrogen uit.
Ja, daar ben ik ook toe. Maar ik heb het even opgeschort een dagje, het vegetarisme.
Ja, op een gegeven moment vroeg iemand nog om een broodje met geraspte kaas. Maar dat werd ook heel lastig. bij een pasta tent. Dat is echt goed.
Daar kunnen we niet aan beginnen, meneer.
Ja, daar gaan we niet aan beginnen, pik. Dat doe, doe je maar bij de haver elite melkdrinkende binnen de A10. Ja, dat was echt goed.
Broodje geraspte kaas.
Ja, toen was het niet...
Ik heb er nu wel zin in, hoor, als jullie het zeggen.
Ja, nee, ik snap, voor David was dit. Voor hem kon het eigenlijk niet nog minder nadat hij de hele dag in de achterbak had gezeten. Dus,
dit was eigenlijk zijn hoogtepunt.
De top 5 werd uiteindelijk Poggi, Van der Poel, Pedersen, Van Aert en Paulus.
Ja, Paulus, wat rijdt die een seizoen tot nu toe?
Ja.
En Pedersen, perfect plan, perfect gespeeld, maximaal resultaat. Hij is echt... Nou ja, best of the rest denk ik ook tactisch gezien.
Zou die Parijs-Roubaix kunnen winnen?
Ja, ik denk dat het voor Parijs-Roubaix als iemand van Aert kan kloppen, dan is het Pedersen.
Niet Van der Poel?
Ook wel, maar ik weet niet. Ik heb Van der Poel in Roubaix.
Ja, hij komt wel vaak dicht, maar hij is nooit de beste.
Ja, nee. Hij heeft het toch... Het is waar de Ronde van Vlaanderen hem echt fits like a glove. Daar heb ik dat bij...
Weer als een slobberende sok is dat. Weet je
wel? Een slobberoen.
Ja hoor, en nu wordt hij uitgelegd. De opening van de podcast.
Oh, de slobberoen. Dat was het absolute dieptepunt en hoogtepunt wat betreft woordgrappen in de Attila Folter.
De terugreis. Want we zijn meteen na de finish zaten wij alweer, waren wij op weg naar huis. Want we dachten, dan zijn we lekker bij tijds thuis. Ja, hadden we geen rekening gehouden met de paar honderdduizend Vlamingen die dat ook dachten. En met het feit dat je een paar keer het parcours moet oversteken om zeg maar uit het min of meer de Vlaamse Ardennen te komen. Dus we stonden praktisch overal in de file. En toen kwam het punt dat Sokkeloen, wat een woordgrap is van de renner Jasper Okkeloen, die een sokkenmerk heeft, werd verbasterd tot slobbeloen, als je een hele grote sokkeloen zou aantrekken. En dat was zo'n dieptepunt. Ja. En tegelijkertijd dat, zo'n hoogtepunt.
Dat werd een hoogtepunt uiteindelijk. Dat,
ik vind, is, het, ik vind een, het absoluut een dieptepunt. En dat je nog gaat uitleggen hier ook, vind ik ook echt nog wel. Ja. Gaat gewoon.
Maar het is wel belangrijk voor jou, want jij hebt volgens mij de helft van de terugrit gemist. Wat opvallend is, aangezien je wel achter het stuur zat. Maar op de heenweg was er ook al een foto gemaakt van ons in de auto. Waar jij achter het stuur je ogen dicht had.
Dat een beetje wegtrekkers, ja. Geef toe.
Ja, maar goed, het is een elektrische auto. Dat regelt zichzelf.
Dat regelt zichzelf. Maar jij hebt ook gewoon de deep dive Donald Duck gemist, hè?
Want ik, deep dive Donald Duck?
Ja, ik quote een gedicht uit de Donald Duck. Ach en wee, ben ik de klos. Waarop vrijwel de hele auto aanvulde. Met mijn boog schoot ik een albatros.
Ja, nee, het is nou, zeker. Daar was het is ik, legendarisch daar Donald Duck gedicht.
Ja, ja, echt. Daar was ik zo tevreden mee dat jullie dat allemaal gewoon a-tempo kolden. Waarop Benja onmiddellijk begon te vertellen over zijn favoriete Donald Duck strip.
Maar dat was niet vertellen, dat was het fileren van een Donald Duck verhaal van, ik denk, 30 jaar geleden. Zo gedetailleerd, zo precies, eigenlijk plaatje voor plaatje, uit zijn hoofd, met zoveel enthousiasme en zoveel inhoudelijke... Hij bracht het echt alsof ik het voor het eerst hoorde, terwijl ik dat verhaal 100 keer gelezen heb. Hij voegde er interpretaties aan toe, hij legde verbanden die ik nog nooit had gelegd. Het was echt vrij indrukwekkend.
Ja, het was echt goed.
Ja, we hingen aan zijn lippen, maar het mooie was, dat was toch, daar merk je toch dat je een hechte groep mensen bent. Iedereen kende dat verhaal. Hoe groot is de kans dat iedereen hetzelfde Donald Duck verhaal uit zijn hoofd kent?
Even het verhaal voor mensen die nu denken over welk verhaal zou dit nu gaan.
Bijna niet reproduceren eigenlijk.
Volgens mij was het van toen Donald Duck 50 werd.
Ja, en toen dat hij in een museum per ongeluk over een
lamp wrijft.
Lamp wrijft of een vaas en dat er een geest uitkomt en dat hij dan wenst dat hij nooit geboren is, waardoor dus blijkt dat
de hele loop van Dukstad
heel
dan
Dukstad
anders
een zootje is, zou zijn geweest als hij niet was geboren. Dus, dus Kwikweg en Kwak zijn een soort obese gasten die nauwelijks van de bank nog komen.
Gijs Gans heeft het geluksdubbeltje verpatst aan Zwarte Magica voor een hamburger.
Ja, waardoor Dagobert ook niet heel lekker bij zit.
Katrien woont in het geldpakkenhuis en heeft oma Duk in dienst. Ah, het was echt goed.
Ja. Katrien was een soort Candice Bushnell geworden van Sex and the City. Ja, het was echt gewoon alle gruwelen die Dukstad hadden kunnen overvallen, waren Dukstad overvallen als Donald Duck niet was geboren. Ja, maar je moet het eigenlijk van Benja horen.
Ja, maar laten we nodigen binnenkort weer uit. De Nederlandse Benja of de Belgische Benja is nog niet helemaal duidelijk. En dan zal die
in ze samen.
Ja.
We gaan hier nog een keer diep op in.
Ja, maar toen we hadden net is Donald Duck deep dive in het documentje gezegd en jij zet Donald Duck deep dive? Ik heb echt geen idee waar jullie het over hebben. Dus het was een half uur dat jij je oogjes dicht had achter het stuur.
Tussen Breda en Utrecht is het daarover gegaan.
Ja, ik heb een half uur bewusteloos over het stuur gehangen en niemand heeft het gedacht. Dat is niet de bedoeling. Oké, mooie overwinning van Poggi. Wat hadden wij? Even naar onze voorspelbokaal kijken. Wij hadden het hoofd met het hoofd en met het hart voorspeld.
Ja, dit is, wil ik wel even zeggen, dit is de voorspelbokaal van zaterdagavond in de 4-4 vooruit.
Ja, maar we kunnen elkaar wel even de maat nemen hiermee.
Ja, ja. Graag zelfs.
Frank had met het hoofd, dacht hij, het verstand zegt iemand van Quickstep.
Ja.
Dat is ook Rich.
Ja.
Ja, maar verstand, ik weet niet waar het was. We hadden al wat gedronken.
Gewoon. Ja, ik wou het zeggen, er zaten al een paar kware mondjes in. Ja.
Het hart zei...
Ja, Daan Holen.
Daan Holen.
Ja, daar kwam je een eind
jouw mee. Hart zegt dus, is toch een betere raadgever dan jouw hoofd?
Ja, dat heb ik vaker gehoord. Ja. Wel dat ik denk dat als Daan Holen en Mats Pedersen gewoon van rol waren gewisseld, dan had ik het nog wel willen zien.
Ja, ja, zeker.
Jonna had het hoofd zei, Poggi het hart zei, Nase. Wat heeft Nase het gedaan?
Ja, 40ste of zo. Volgens mij zat hij net voor die valpartij van Ballerini.
Nee. Oh ja.
Ergens rond de 40ste plek. Dus nu, niet best.
Antwoord met je hart. In hoeverre zei je dat om die zaal in Gent even lekker te maken?
Nee, dat meen ik echt. Ja. Ik heb echt een tuintje in mijn hart voor Olly.
Ik zou het vertellen.
Dat het
goed 40ste.
Echt? Oh. Nou, kijk eens aan. Oliver Nase 4.0. Maar dat goed valt bij de bel. Ik had natuurlijk ook... gewoon Daan Holen of zo kunnen noemen, maar daar krijg je de zaal niet mee.
Nee, maar ik laat echt mijn hart spreken. Ja.
Even kijken, Mike Tim. Had Tjeu en Tjeu.
Ja.
Voor allebei.
Oh ja.
Natuurlijk
waar het hoofd vol van is, loopt het hart van over. Ja,
dat zijn Maaike. Benja had, zijn verstand zei Van Aert en zijn hart zei Van Hoof. Ja.
Van hart en Van Hoof.
had Stefan Kuhn. Maar dat is voornamelijk zodat je Stefan Koen.
Ja, maar je deed hartstikke goed.
Afspelen. Ja. 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 Vervolgens deed je ja, zittend wel een dansje erbij. Maar toen ik je voor de bus gooide en zei... kom op, doe dat eventjes op het podium.
Ga even staan, zei jij.
Toen ging je heel snel door naar het hart. En ja, dat was Matteo Jorgensen, zonder dansje.
Ja, daar heb ik nog een goed dansje bij nodig.
Ja.
Dat zou wel leuk zijn.
Het liefst iets Deens, Amerikaans, Italiaans.
Ja, iets met, en dan met alle een drie beetje, flavors.
En dan wel met castagnettes om die Spaanse Mobistar-invloeden ja, te voelen.
Ik denk dat je heel makkelijk zo'n lied moet kunnen vinden.
Hij was wel weer goed, hè, Jorgensen.
Ja, en Koen ook. Ik vind het wel leuk dat zij gewoon allemaal bij elkaar zaten. En als een soort eenheid opereerden de hele dag.
Ja, jouw hart en jouw hoofd waren voor het eerst één.
Ja, ja, dit is voor het eerst dat samenviel, denk ik.
Ja. Maar Jorgensen hadden wij een beetje bekeken. En als je ziet wat hij doet en de koers die hij rijdt. En het is een beetje een bogey light, toch? Weet je wel, hij rijdt klassementen. Hij wordt 8e in Parijs-Nice, geloof ik. Hij wordt 4e in E3. Hier wordt hij ook weer 6e of zo.
Maar dit zou Paulus, die wordt 5e ja, volgens mij. Ja. Die kan ook goed bergop. Die zou ook klassement kunnen rijden. Ik weet niet of hij
heeft. Ja, heeft hij gedaan dit jaar al. Ja. Wel kort koers van een week.
Dus wat zijn ze in Amerika bij de bond daaraan doen om mensen zo breed op te leiden dat ze overal net niet super zijn, maar wel super goed.
Ja. Ja, nou ja, het is...
Maar wel leuk. Ja. Leuke renners allemaal.
Opvallende renner, ja.
22 vrienden voorspelde het goed. Joop is goat.
Ja.
VV Joop is door de notaris tot winnaar gekozen.
Nou, schitterend.
Wint eeuwigdurend praalrecht. Mag de groetjes inspreken op vriend van de show. En je krijgt natuurlijk de prijs van onze vrienden van BBB. Die het hele wieler voorjaar onze podcast sponsoren. We hebben hem niet nodig gehad onderweg, de multitool. Was natuurlijk handig geweest.
Nee, om jou wakker te slaan.
Hem wel bij ons.
Om jou wakker te porren.
Ik merkte wel veel jaloezie op mijn BBB fietsbril.
Zo ja, die is ook wel echt goed hoor.
Die is echt, maar hij past ook heel erg bij de auto waar we dan in zitten. Dat is ook gewoon bij de Attila Volter.
Gewoon qua swag.
Ja, het is een grote gele fietsbril.
Ja,
dus,
Benja, dat was het eerste wat hij deed toen hij instapte.
Ja, de fietsbril
zoeken. De fietsbril pakken en opzoeken en pakken. En niet meer afgedaan. Pas toen de volgende dag konden we zijn echte gezicht weer zien.
Als je de voorspelbokaal goed hebt, dan win je een compleet zadeltasje gevuld met allerlei mooie en handige tools voor onderweg ter waarde van €124. En voor alle vrienden. Bij de webshop van BBB Cycling krijg je 20% korting met de code RODELANTAARN20. Rode met een hoofdletter R. Lantaarn met een hoofdletter L. 20.
Nou, goed gedaan, Tim.
Ja,
ik merkte dat je zenuwachtig was.
Ja, het is altijd weer even klotsende oksels als dit momentje komt. Oké, dan hebben we nog de groetjes van vorige keer. Niels die Gent-Wevelgem goed voorspelde.
Ja, komt-ie.
Beste bankzitters. Hier de eigenaar van het eeuwige spraalrecht. Met dank aan Christophe Laporte en Gent-Wevelgem. Van het eeuwige spraalrecht gaan we zeker gebruik maken, te pas en te onpas. De groetjes, die doen we uiteraard aan het Ancien Regime, maar ook aan de wieler-appgroep Alphe vs. Cromony en aan al mijn deelnemers van de Toto. Frank kan dan wel zeggen dat als je zelf een Toto organiseert, je altijd wint, maar helaas moet ik toch concluderen dat mijn laatste overwinning dateert van de Giro 2017. De tijden dat je een Toto kon winnen dankzij renners als Stefan Schumacher, Rinaldo Nocentini en Christoffel Horner zijn helaas voorbij. Veel plezier in Gent en uiteraard zondag veel plezier tijdens Vlaanderen's mooiste.
Nou, dankjewel voor de Toto.
Zit je nou gewoon onze groetjes belachelijk te maken?
Ja. Niels praat een beetje hetzelfde als ik.
Ja,
maar doe mee met die Toto.
Hij heeft ze gewonnen bij Gent-Wevelgem. Dus we hebben ze eigenlijk gegund aan hem. Zou je dat kunnen
zeggen? Ja, eigenlijk wel. Ja.
Wout heeft ze gegund aan
ja,
hem.
Dus hij wint zijn eigen Toto niet. En dan, maar als,
dan
als,
gunnen wij hem,
gunnen
maar,
wij hem ja, de groetjes. Ja, nou ja, goed, je moet het ergens beginnen. Maar toch leuk, toch leuk.
Kom dankjewel, Niels.
Niels.
Slobbeloen.
De volgende rit. De Scheldeprijs. Ja, ik weet niet hoe lang jij hier nog tevreden over gaat zijn, Jonne. Maar
het is lang dat het heel lang elke keer weer helemaal stuk gaat. Ik vind de lach ook... Ik kon niet slapen vannacht, want ik zat nog vol met energie.
Ja.
En op een gegeven moment moest ik toch weer aan Slobbeloen denken. Toen heb ik het je ook nog ge-sms'd. Ja. Ging weer helemaal stuk.
Gewoon alleen dat woord was
Slovaloen.
Slovaloen, ja, ja, het is denk ik ook wel iets wat een soort nieuwe beweging zou kunnen worden. Maar goed, het staat nog een beetje in de kinderschoenen.
Ja, het is op zich na het dualisme zijn we wel weer toe aan een beweging, denk ik.
De Scheldeprijs, die we nu gaan proberen te voorspellen, kent 5 beklimmingen van buitencategorie.
Ze dachten, we doen het een keer helemaal anders.
We doen het helemaal anders. Nee, het is echt nog lager en platter dan ons niveau. Het is gewoon keihard van terneuzen naar schoten racen. Het is leuk altijd om te kijken, de Scheldeprijs. Wat verrassend, wat je denkt, ja, dan hoef ik echt alleen maar voor de sprint te kijken. Maar het is de aanloop is ook altijd heel leuk.
Ja, zeker. Veel waaiers, hopelijk.
Wie schrijven jullie op?
Ik ga voor... Frank, jij zei dat zijn bijna een Big G is?
Ja, in ieder geval werd hij zo een keer in het commentaar genoemd. Het kan zijn dat het een kleine oprisping was van de commentator van dienst. Ja. Dan zou ik zeggen, dan callen we hem nu, die bijnaam.
Ja.
Big G.
Big G, Gerben Thijssen.
Ja, uitstekende bijnaam.
Ja.
Nou, goede leuke voorspelling. Ja. Ik ga voor Fabio Jacobsen.
Leuk.
Ik denk dat dit het volgende hoofdstuk wordt in de strijd om welke sprinter mag mee naar de Tour.
Ah, ja.
Als Jacobsen wint woensdag, wat ik hem zeer gun. Woensdag. Ja. Dan wordt het weer ingewikkelder. En, ja. Want volgens mij is Merlier nu koppositie, heb ik het gevoel. Maar gevoelsmatig denk ik pole position.
Ja.
Maar dan wordt het nu wel omgedraaid als Jacobsen wint.
Maar ik heb ook een beetje het idee dat jij denkt dat dit een aanloop is naar Jacobsen's overwinning in Roubaix. Toch?
Ja, ja, dat zou ook nog kunnen. Ja, dat is,
wie denk jij dat eerder wint? Merlier of Jacobsen?
Ja, Jacobsen in de vroege vlucht zou ik leuk vinden. Ja. En misschien dat hij dan gewoon zo hard op zijn tanden bijt dat hij het gewoon volhoudt tot het einde. En dan de sprint wint.
Ja, tuurlijk.
Holy shit, dit scenario.
Gaston heeft ook ooit Parijs-Roubaix gewonnen.
Wie?
Gaston.
Ja.
Dus waarom Jacobsen niet? In de sprint.
Ja.
Zou kunnen, hè? Je weet het nooit. Frank?
Ja, dan even serieus. gewoon de ploeg in de winning mood is natuurlijk UAE. Pogacar doet niet mee aan de Scheldeprijs. Dus dan kom je heel snel bij de tweede grote man daar. En dat is Sjoerd Baks.
Ja. Ja, schitterend. Dus dan is eigenlijk iedereen achter Baks.
Iedereen finisht achter Baks.
Ja.
En maar die was... Ik heb hem in de ronde niet heel veel gezien. Hoewel hij ongetwijfeld veel gewerkt heeft.
Ja.
Hij is prima gefinished. 68ste samen met Starke Lengen. Maar hij was in een aantal van die kleinere koersen... die toch meer op de Scheldeprijs lijken dan de Ronde van Vlaanderen... was hij echt uitstekend.
Klopt.
Joost mag weten hoe hij gaat winnen. Want hij heeft natuurlijk wel een aardige sprint. Maar er zou wel eens iemand sneller kunnen zijn.
We sluiten het niet uit.
Ik sluit zeker niet
uit. Als hij de sterkste man in koers is, verdient hij het ook gewoon.
Ja.
Weet je wie Mike heeft opgeschreven?
onze conculega.
Conculegaatje.
Thijs Zonneveld. Doet Thijs ook mee.
Zet.
Ja, dat is toch... Ja.
Ik zou dat heel leuk vinden.
Ik zou dat ook heel leuk vinden.
Maar vinden jullie het niet confronterend? Dat er gewoon iemand is die ouder is dan wij alle drie. ook gewoon een podcast heeft. Doet ook nog wat andere dingen. Maar dat hij ook gewoon in zijn vrije tijd proefrenner is. En dat is toch...
Frank, kijk eens goed naar mij. Zie ik eruit als iemand die zin heeft om een wielerwedstrijd te rijden?
als je zin zou hebben, dan zou je het wel kunnen.
Hij heeft toch ook 3 kinderen? Dus gewoon ook 1 meer dan wij en 3 meer dan jij?
3 meer dan ik. Ik vind het leven echt
Hij kan het nu al nauwelijks aan. Het is echt bizar.
Ik vind 1 keer per week tijd vinden om te sporten. Vind ik al. Ja. Ik al, nou, dat heb ik toch maar weer gepresteerd. Hij gaat gewoon de Scheldeprijs rijden. Als ik woensdag dus een rondje ga hardlopen, gaat hij de Scheldeprijs rijden.
Ja, het is echt krankzinnig. Maar,
en winnen, blijkbaar.
En winnen, ja. Dat is net zo makkelijk.
Dan gaan we nog even naar de post. St. Of doe je hem niet meer?
Nee. Doe ik echt. Hoe lang heb je al niet naar een aflevering geluisterd? Jezus, Tim. Nee,
geen jingle.
Nee, die jingles heb ik echt al heel lang uitgehaald.
Jammer.
Kom je ook nu? We zijn een half jaar onderweg. We kregen een mailtje van Roan Preesman. Ha, Amaike, mannen en Giertje. Allereerst bedankt voor alle jaren luisterplezier. Ik geniet iedere keer van jullie wielerinzichten... van alle ongerelateerde verhalen over botermachines, boenmachines en de Donald Duck. En stiekem nog wel het meest van alle woordgrappen. Tijdens de laatste aflevering met Jon en Benja ging het over Pidcock en zijn status als aan-uitrenner. Hier werd een terechte vergelijking gemaakt met het rad van Kwiat. Ik vroeg me derhalve af of er ook een dergelijk rad voor Pidcock zou zijn. Zou hij voor ieder seizoen draaien aan de Pimpam Pidcock? De grootte van het rad past hem in ieder geval goed. Wanneer zou hij de R draaien? Groetjes, de Havik uit Heinoord. Ja, een uitstekend idee.
Die gaan we overnemen, de Pimpam Pidcock.
Pimpam Pidcock, ja.
Waar staat de R voor?
Roubaix. Denk ik.
Ja.
Of?
Of? De Ronde van Maanden.
Ik weet het niet.
Ja, de Ronde van Vlaanderen. Ronde van Frankrijk. Ja, het kan. Ja. Als hij de R draait, wordt het in ieder geval een druk jaar.
Ja.
Genoeg te doen. Alles wat met ronde begint.
Oh, nee, de
Ronde
R.
van Zwitserland. Ja. Ronde van Lombardije.
Ja.
Nou ja.
Maar een uitstekend idee. En nou ja, had in ieder geval nu nog niet te erg gedraaid. Want de Ronde van Vlaanderen stond hij uit. Hoewel hij niet helemaal uit stond. Nee, hij is natuurlijk pas net terug.
Op en, mute stond hij.
Ja.
Nou, of hij stond een stukje aan. Ja. Dat gevoel had ik.
Ja, maar dat kan eigenlijk niet.
Maar kan hij met zo'n
stukje
knop,
mee met de grote drie?
Oh ja.
En toen dacht hij daarna, laat maar.
Of iemand had hem aangezet, wat je ook wel eens hebt, dat er dan iemand langs loopt, bijvoorbeeld met zijn handen vol, en dat hij per ongeluk even weer hem uittikt, schakelaar. Dat is denk ik bij Pitcock gebeurd.
Ja. Sheffield is tegen hem aangefietst. Ja.
Daarna was hij uit.
We kregen ook een mailtje van Jacco Leeuwerink. Die schrijft, dag heren, het is alweer even geleden, maar ik dacht ik mail weer eens. Dit keer over de hoofdsponsor van Jumbo, Visma, die over een tijdje niet meer Jumbo zal zijn. Ik dacht, welke organisatie heeft nu een slecht imago en dat best wat sportwashing en wat hashtag samenwinnen zou kunnen gebruiken. En heeft ook nog eens wat centjes op zak. En toen kwam ik op, puntje, de Wagner Groep.
Lekker out of the box.
Ja, dat voorop staan. Even wat suggesties. Na elke overwinning filmpjes rondsturen met Ride of the Valkyries van Wagner op de achtergrond. Lekker episch.
Ja, goed.
Goeie. Ja. Ik zit te denken aan hashtags als hashtag niet voor mietjes. Wat ook gaan doen is voor deze club misschien een brug te ver. Ik zie, volgende puntje. Ik zie in Yevgeny
Prigozhin.
Prigozhin. Ja, Jonne. Hè?
Ja, ik zie je alweer alias V. de Hakkelaar. Dus ik denk, ik help je even. Civiclio.
Ik zie in Yevgeny Prigozhin een echte Lefebvre 2.0. Het zijn allebei 60-plussers. Ja,
ja, het is wel echt een Lefebvre 2.0.
Ja, dat is inderdaad precies hetzelfde type eigenlijk.
Ja.
Ik zie dan ook columns schrijven voor races met als korte samenvatting, als Wout de ronde niet wint, oh, dan stuur ik hem naar Bachmoed. No pressure. Oké. Okay. Of bijvoorbeeld straftraining in Siberië in de plaats van Gran Canaria. Je kunt misschien denken dat dit politiek incorrect is. Nou, daar heb ik helemaal niet aan gedacht.
Nee, geen moment rekening mee gehouden.
Maar als grote wielerploeg kan je het helaas niet veroorloven om principes te hebben. Gewoon een grote zak met geld en je bent welkom. Als het WK voetbal in Qatar is, moet dit toch ook kunnen. Uitstekende suggestie van Jacco.
Ja, bovendien krijgt de man met de hamer ook wel een heel andere lading in het wielrennen dan in ene, toch?
Ja, ik vind het allemaal een beetje zoen. Persoonlijk. Beetje zoen.
Too soon, ja?
Ja, een beetje zoen.
Ja, dit is gewoon Jacco Leeuwerink. Helemaal voor rekening van Jacco Leeuwerink.
Moet kunnen. Goed, dit was het voor vandaag. Bedankt.
Ik dacht trouwens dat er stond de Wegener Groep. Ik weet niet, bestaat dat nog? Dat was een uitgeverij, toch?
Ja.
Ja.
Maar
ja,
dat zo. Denk je dat ook als je dit ook, op het journaal hoort? Ook niet de Wagner Groep, denk je aan de Wegener Groep?
Denk de Wegener Groep.
God, die uitgeverij die heeft wel.
Ja, het gaat al lang niet zo goed in die business.
Meer van schouder veranderd.
Maar goed.
Had ik al gezegd, dit was het voor vandaag? Ja,
ja had je wel gezegd, maar het is het nog lang niet, Tim. Echt, we zitten pas op 1,28.
Scherper bovenop.
En we zitten er nog heel lekker in, slobbeloen. Oude boef. Zie je, ging het toch weer, hè?
Ja, ik had hem even. Ik voelde heel even een klein giecheltje opkomen en toen ging hij weer weg. Goed, dit was voor vandaag. Dank aan onze vrienden van de show en een warm welkom aan nieuwe vrienden, verlengers en losse donateurs, onder wie Robert Molthof, Jan Paddenburg, Wouter van het Gigawatt-bordspel, Lieveke, Kim Jeuken, Paulus de Boskebouter, José de Herkauer en DJ Passeur. Ze zijn wel echt...
Ja. Ze is wat anders dan DJ Sean.
Ze zijn wel bond.
Ja.
Wil je ons ook
echt
steunen?
Goed gedaan, Willem.
Of gewoon een berichtje sturen? Of een glaasje water om onze kater mee te verwerken? Websurf dan naar deroodlantaarnpodcast.nl. Veel dank aan onze sponsors. De Nederlandse Loterij, BBB Cycling en Ridley. En natuurlijk shout-out naar onze vrienden van het Koerspunt.
Shout-out!
Wij zijn er weer. Woensdag of donderdag, Jonne?
Donderdag was het plan. Maar je weet het nooit met onze acteur. Die heeft natuurlijk allemaal nood op zijn zang. De geit uit Frozen. Want we zijn weer in Nederland. Dus dan hebben we te maken met Nederlandse Benja. Ja. Ik neem aan donderdag.
Oké, okay. Nou, tot dan.
A bientôt.
A bientôt.
Slobbeloen.
Het kan ook gewoon een goed zijn, hè? Slobbeloen.
Ja. Slobbeloen. Slobbeloen. Slobbeloen.
Of een protest. Slobbeloen.
Slobbeloen.
Ugh. niet verwacht dat de Slobbeloen er nog in zouden krijgen. Maar echt goed. Echt goed dat het toch gebeurd is.
Verder nog iets?
Nou, genoeg. Maar daar komen
ja, we op. Ja, ik neem aan dat we deze aflevering doorspekken met allemaal anekdotes waar de rest verder weinig van begrijpt.
Maar wacht even. Ik weet niet hoe ik een brugje moet maken naar Donald Duck Deep Dive.
Ah, ja. Ik denk dat we dat ergens in deze
ik kom nog wel langs.
Aflevering nog wel dat nog wel lukt.
Oké, misschien heel even dit.
Ook de terugweg nog bespreken.
Ja.
Maar we weten echt niet waar dit over gaat. Donald Duck Deep Dive.
Ben je dat helemaal vergeten? Je hebt zelf ook een bijdrage hier aan geleverd, hoor.
Was je toen echt in slaap?
Benja heeft een half uur lang supergedetailleerd.
Die ja.
Nou ja. En iedereen wist waar hij het over had. Ik vond het echt een magisch moment.
Ja, maar ook toen Jonne dit gedicht begon.
Ach, en wee, ben ik de klos met mijn boog.
Schoot ik een albatros. Nee, dat komt nog wel.
21.
En anders niet. Anders hebben we ook
geen... Dan ga ik nu gewoon naar sponsor.
Precies, naar de koers. Oh, naar de sponsor.
Luister nu naar De Mondkapjesmiljonairs. Een serie over de grootste mondkapjesschandalen van Europa. Want wist je dat Siewert helemaal niet uniek is? De Mondkapjesmiljonairs. Exclusief op Podimo. Ga naar podimo.nl/mondkapjes.